Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Etchondo, Komoot en Canyon.
Good morning from the start line of Le Trabalhon. I don't know if you can hear me, because the speaker is very loud. Today is Le Trabalhon. I will start in the front group. First time, so a bit nervous, but I'm excited to do this. The third year, so should be good.
Beste vrienden van de show, wat een weertje de afgelopen dagen. Na weken vol regen, storm, wind en weinig mogelijkheden om buiten te fietsen is het, as we speak, alweer een dag of vijf prachtig weer. In de podcast van vandaag gaan we in gesprek met Guy Burgerhout, bij velen beter bekend als Velo Athletic. Hij reed in de afgelopen jaren vier keer de Trabalhon, een Gran Fondo in de Franse Vogezen. De Vogezen, alleen de gedachte al. Fijne beklimmingen die net iets langer zijn dan in de Ardennen, maar nog niet zo majestueus als de befaamde Alpenkools die net even iets verder naar het zuiden liggen. Maar wel kools met name als Ballon de Cervans, de Markstein, de Grand Ballon en natuurlijk La Planche de Belfier. Zeker kools waar je aanspraak op moet maken op je beenspieren en waar je flink op stuk kunt gaan. Ik krijg meteen weer zin om te gaan fietsen. Was het maar weer zomer? Was het moment maar weer daar om de fiets achter op de auto te zetten en die kant op te rijden? Maar zoals gezegd, Guy heeft de Trabalhon inmiddels vier keer gereden. Hoe heeft hij deze Gran Fondo ervaren? Hoe zag het profiel van de route eruit en wist hij zich elke keer weer te verbeteren? Daarnaast is Guy ook veganist en heeft hij wellicht dus een compleet ander voedingspatroon dan de doorsnee fietser. Wat zijn voor hem de voordelen van een leven zonder vlees en welke tips kan hij ons als carnivoren met zo nu en dan in zijn vleesvervanger geven? Kortom, voldoende zaken voor een ramvolle podcast van Pedaleurs, powered by Het is Koers. Vandaag in de podcast van Pedaleurs, Guy Burgerhout over de Trabalhon.
Robert, wat een heerlijke introductie.
Bonjour, oui.
Bonjour. Ik zag jou die Franse benamingen uitspreken. Ik denk, gaat hij struikelen?
Deze keer niet.
Nee, hij struikelt niet. En dan struikel je over Alpenkools.
Alpenkools, ja. Er zit altijd een woordje maar ik over struikel.
Nee, dat geeft niks, jongen.
Maar ik had mij echt gericht op La Planche des Belfiers. Man.
Ja, hè? Ja. Ja, daar zit al een mooi verhaal aan vast, geloof ik. Ondertussen zit onze gast ook bij ons, maar die zit nog achter een schermpje. Die zit op afstand. Een guy halen wij er straks bij. Ik had ons even gemute en niet hem, dus volgens mij heeft hij net een stukje intro gemist. Maar dan moet hij verplicht de podcast maar terugluisteren. Dus ik zie al een duimpje omhoog gaan. Dus vandaag de Trabalhon. Heerlijke Franse... Hè?
Ja. Ja, hè? Ik... hoor op de achtergrond ook een chanson van Patrick Brel.
Patrick Brel, ja. Maar voordat we leuke dingen gaan bespreken, moeten we toch eigenlijk eerst eventjes naar iets serieus. Dus ik zal de muziek eventjes aan de weg draaien. Want er is van alles aan de hand in Europa. En wij hadden het er op de fiets tijdens het rijden van de Whisky 60 ook al over. De oorlog in Oekraïne en met Rusland.
Ja. En wij gaan dan lekker blij en vrolijk een podcastje maken.
Wij gaan dan lekker vrolijk een podcast maken. Ja, dat doen we eigenlijk wel met gemengde gevoelens.
Ja, een beetje wel.
Ja, en toen wij op de fiets zaten, bespraken wij ook van... Goh, heb jij al een vraag gehad van je kind? Ga je ook vechten en krijgen wij ook oorlog? Nou, die vraag die hebben we allebei al moeten beantwoorden. Net als vele ouders, denk ik. En het zijn een beetje onzekere tijden, want we gaan ook nog op pad. Hè? We gaan rectum aanschaming doen. Dus daar leven we een beetje naartoe. Maar eigenlijk is het allemaal een beetje bijzaak nu.
Fiets is zeker bijzaak in die zin. Dus we maken wel de podcast. En dat doen we vol plezier en overtuiging natuurlijk. Maar in je achterhoofd blijft er altijd wel even iets knagen, zal ik het zo zeggen.
Ja, en je kunt ook weinig doen, hè? Zo...
Nee, je voelt je machteloos en het is wel zo dichtbij. En je kunt eigenlijk niks.
Nee, we kunnen er alleen maar bij stilstaan en denken aan de mensen die hier last van hebben. Vooral dat. En hopen dat het snel voorbij is.
Nou, inderdaad.
En dat ze weer tot zinnen komen. Nou,
maar je zei het net al, we hebben de Whisky 60 gereden.
Ja, het is een harde overgang, maar we hebben de Whisky 60 gereden, de Winter Gravel versie.
Er was wel sprake van weinig winter trouwens afgelopen zondag.
Ja, het was, je zei zaterdag, het al, hè? Ja. Al vijf dagen heerlijk weer gehad. Het was inderdaad goed toefenen in het zonnetje, zeker uit de wind. Er stond nog wel wat wind, tenminste, ik had wel vrij veel last van de wind toen we terug reden.
Toen ik in jouw rug zat? Toen.
Ja, toen ja. Toen, ja. Toen ging ik wel even stuk en jij ook, geloof ik. Maar daar komen we later nog even op terug. Want we hebben de organisator Wilfert gesproken. Ja. En die horen jullie later nog. En dan gaan we er even wat dieper op in. Wat er wel gebeurde trouwens. We kwamen bij de mechanieker aan.
Ja, die had een hele snelle constatering.
Ja, er was een mechanieker van Sunweb. En die, ik zeg, mijn fiets schakelt niet echt lekker. Ik voelde me echt zo'n amateur. Ik zeg, mijn fiets schakelt niet lekker. Kun je er even naar kijken? Want je hebt vast wel verstand van die uit toe. Dus hij zet hem in die klem en hij kijkt, oh, ik zie het al, achterpadje gebroken.
En toen heb je ook binnen 10 minuten een nieuw
achterpadje besteld. Ik bestelde gelijk in. En nou is het zo dat als je een achterpadje bestelt, dan ga je altijd twijfelen. Wat moet ik hebben? Dus ik heb op de site van Canyon gekeken en dan zijn er 3 soorten achterpadjes. En dan moet je eerst nog eens gaan uitzoeken welke fiets is geschikt voor welk achterpadje.
En nou heb je er eentje voor je liggen. Ja, nou rijst mij direct de vraag, is het de goede?
Het is de goede. Nou, hij zit nog in de verpakking. Ik weet zeker dat het de goede is, want ik zag de Grizzle erbij staan. De fiets van de show. En voor de mensen die dus ook een fiets van de show hebben. En die misschien ook een keer een extra achterpadje nodig hebben. Ik zal even de productcode delen. Dan weet je gelijk welke je moet hebben. Dat is de EP0920-01.
Is die voor alle Grizzles?
Hij is voor alle Grizzles. Ja.
Oh, dan ga ik er ook eentje bestellen.
Ik heb jou niet mee zien schrijven. Nou, als we naar Aas gaan fietsen, dan gaan we deze wel extra meenemen. Stel je voor, hè? Want ik ga me niet vertellen hoe het kan dat hij gebroken is trouwens. Ik ben er niet met een salto mortale afgevallen. Maar. Ik wilde een foto maken van mijn fiets. Ik had hem op een stokje gebalanceerd en toen woeide die om. En toen is denk ik het kwaad geschiet.
Oké.
Okay, gênant, hè?
Nee, ik lach niet.
Nee, oké, okay, goed zo. Gaan we gelijk door. Ik heb wel iets anders gerepareerd bij de fiets.
Nou.
Oh. Ja, jij moet nog tubeless gaan rijden, hè, bij jouw Grizzle.
Ik ken iemand die gaat het voor mij doen. Ik zeg het al 3 podcasts achter elkaar. En,
ja, ik krijg maar geen uitnodiging.
jij wil echt een uitnodiging, nee, die ga je krijgen.
Oké. Okay. Nou, mijn vader heeft, die heb ik natuurlijk ook besmet met het virus en die, niet met corona trouwens, maar die heeft dus ook een fiets van de show en die... heeft een andere set velgen gekocht. En hij zegt, ja, ik wil hoge zwarte velgen hebben. Nou heeft hij setje gekocht van Eerde Research. Van aluminium, 45 mm hoog. Dus ik zeg, nou, die maak ik wel even tubeless voor je. Hij rijdt dan met, ik geloof, 28 mm bandjes. Maar hij wil meer op de weg. Dus ik doe dat ventiel erin. En die band knal ik er weer op met de compressor en de melk erin. En hup, op pompen. En hij loopt ook net zo hard weer leeg. Maar bleek dus dat het velglint wat erin zat, dat was dus niet afdichtend genoeg. Dus er moest zelf een lintje in.
Nou. Ik voel een tutorial aankomen.
Ja, nou ja, ik heb mijn vader had zo'n tube, dat tape besteld. Ik heb dat op de werkbank gelegd. Ik zeg, ik maak het in orde voor je. Ik heb het 2 weken laten liggen, want eigenlijk durfde ik het gewoon niet aan. Toen dacht ik, nou, dan moet het maar eens gebeuren. YouTube erbij en eigenlijk is het super simpel. Dus ik trok hem eruit, plak hem erop en het was gelijk goed, dacht ik. Maar toen had ik het oude velglint er nog onder. Dus ik heb zeker 2 meter verprutst. En daarna heb ik het nog een keer gedaan en nu werkt het als een malle.
Kijk. En hij rijdt al... hoe lang rijdt hij nu al met die fiets zonder problemen?
Nou ja, hij heeft al 1 ritje gemaakt zonder problemen. Ik kreeg een foto, hè, fiets op de brug. Ik zeg, goed zo, je leert het al. Dus hij doet het.
Heb je vader ook gewoon besmet met het foto?
Ja, natuurlijk. Ik return the favor, hè, want hij heeft mij ook besmet destijds. Dus, nou goed, zelf dingen repareren. Ik word daar altijd gelukkig van. Jij ook?
Ik mag wel graag een beetje klungelen, maar ik hou het voor mezelf altijd bij klungelen aan de fiets.
Ja.
Dus keer de cassette eraf en die helemaal schoonmaken. En de fiets schoonmaken vind ik wel een tof dingetje om te doen.
Mm-hmm.
Is geen uitnodiging nu om... maar goed, de fiets schoonmaken...
Hij hangt nog vies in de garage.
Ja, van afgelopen zaterdag wel. Nee, maar mijn fiets die mag ik altijd graag schoonmaken. Vind ik leuk.
Ja, leuk werk, hè?
Ja.
Beetje poetsen.
Ja, het liefst ook direct naar het fietsen.
Oké, okay. Hey, nou, je zei het altijd, het is warm geworden. Heb je het voorjaar, heb je de opening gezien dit weekend?
Ja, zaterdagavond heb ik hem eerst gezien. Toen heb ik omloop nieuwsblad heb ik teruggekeken, eventjes heel kort. En zondag, ik zat met de hele familie zaten we bij elkaar. Ik noem het even
een verkapte familiedag.
En toen heb ik hem via mijn telefoon bekeken. Dus,
familiemiddag.
Familiemiddag.
Ja, dat mag ook. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb het niet gezien. Beide koersen niet. Ja, in samenvatting bij Studio Sport, maar... ik was te moe na onze gravelrit. En we waren natuurlijk al laat, want je fietste achter mij langs de boksloot. En je zegt, wil je weten wie het gewonnen heeft? Toen wist ik het eigenlijk al, Van Aert. Die gaat alles bij elkaar.
Ja.
Die gaan ze allemaal aan elkaar rijden, denk ik.
Volgens mij wel.
Ja.
Zolang Mathieu er nog niet is.
Dan gaan we hem vaak op het hoogste treetje zien. Nou, dan hebben we dat ook weer afgekaart. Zullen we gaan beginnen?
We hebben geen rectificaties.
Ja. Nou, misschien hebben ze wel gekregen, maar hebben ze gewoon keihard genegeerd. Zo doen we dat tegenwoordig.
Heel goed.
Allemaal, even kijken, ik zal Guy eventjes unmuten. Guy, wij zijn klaar voor jou, dus kom er maar in. Goedenavond. Oh, wacht eventjes. Wij zijn klaar voor je, maar ik heb...
Yes.
En nu heeft hij zelf gemute, denk ik. Ja, het is
hallo?
Net... Goedenavond. Het is net weer Teams op het werk, hè?
Ja.
Is hij nou gemute?
Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb nergens aangezeten.
Nee.
De eerste vraag, horen jullie ons? Hoor je mij allemaal?
Ik zie je wel bewegen, maar ik hoor... Ja, dat. We kennen het allemaal, gelukkig is dat verleden tijd. Guy, wat leuk dat je bij ons wil zijn vanavond en dat je het een en ander met ons wil delen over de Trois Ballons. En voordat wij dat gaan doen, hebben wij een verplicht nummertje. Daar komt hij.
Het heeft zoveel charme en toch lijkt hij zo gewoon.
Het theemomentje. Op een theelabeltje staat altijd een mooie vraag. En de vraag die we voor jou eruit hebben gehaald deze keer is... Ben jij een dromer, een denker of een doener?
Ik droom graag over dingen en dan daarna ga ik ze heel vaak doen.
Dan ga je ze heel vaak doen. Kijk.
Ja.
Waar heb je laatst over gedroomd, wat je vervolgens ten uitvoering hebt gebracht?
Vroeger had ik als hobby DJ'en. En dan was ik laatst alweer vaker over aan het dromen tijdens muziek luisteren. En nu ben ik weer een DJ-meubel aan het bouwen en platenspelers gekocht. En dan ga ik dat weer doen.
Oh, wat leuk. En welk muziekgenre moeten we dan denken?
Een beetje trance, house, dance muziek, zeg maar. Dus. Ja.
En je kunt zelf ook mixen en draaien en dat soort dingen.
Nou, ik heb er vroeger zelfs les in gegeven, dus ik hoop dat ik het nog
tof.
Kan, ja.
Oh. Kijk eens, dat wisten wij helemaal. Dat heb je goed verborgen weten te houden op je Instagram pagina.
Ja.
Daar komen we later nog wel op terug, denk ik.
Tof, mooi man. Hey, en we hebben je natuurlijk al heel even genoemd in de introductie. Guy Burgerhout, die de Trois Ballons. Ik zei vier keer, maar is het nou drie of vier keer?
Drie keer.
Drie keer, nou goed.
Drie keer scheepsrecht, hè?
Ja,
dan moet je iets anders kiezen.
Het is een Trois Ballons, dus wat dat betreft, nou goed. Dan is dat de eerste rectificatie die we nu...
Ja, we hebben hem live gerectificeerd.
Hey, maar goed, ik heb je even voorgesteld nu al heel even. Maar wie ben je eigenlijk en wat doe je in het dagelijks leven?
Nou, ik ben dus Guy Burgerhout, ik woon in Tiel, 39. En buiten het fietsen heb ik als werk productieleider in de steenfabriek. Dus wij maken zeg maar straatstenen daar en ik zorg eigenlijk dat het team aangestuurd wordt en het computerwerk wat anderen zeg maar liever niet doen, daar ben ik dan voor aangenomen.
Kijk en maar goed, als ik dan je Insta erbij kan, toffe post heb je trouwens altijd, maar als ik dan dat zie, dan denk ik van ja, maar die man is alleen maar aan het fietsen. Hoe combineer jij je werk en het fietsen?
Ik ga sowieso op de werk of op en neer naar het werk op de fiets. Want het is 7 kilometer. Alleen maak ik daar altijd 10 van. Want voor 7 kilometer trek ik mijn fietsbroek eigenlijk niet aan.
Nee.
Omdat ik ook wisselende diensten heb. Dus of een ochtend of een avonddienst kan ik ook of daarvoor of daarna gewoon nog een paar uur fietsen eigenlijk. Tot het donker wordt dus.
En je kunt ook wel een deel van je werk ook wel thuis doen.
Nee, ik ben wel elke dag gewoon op de fabriek aanwezig. Maar ik kan gewoon in principe daar altijd heen en weer op de fiets. Dus dat scheelt al, dus al 100 kilometer extra in de week, om het zo maar te zeggen.
Nee, dat is ook zo. En als het echt mooi weer is, dan kun je natuurlijk een ritje van, in plaats van 7, maak je er zo, kun je er zo 20, 30 van maken, denk ik.
Ja, zoals gisterochtend. Ben ik voor het werk nog 45 kilometer wezen greffelen en dan geëindigd bij het werk. En dan s'avonds nog 10 huis. Dus dan heb je toch weer 55 kilometer in de benen. Dus.
Hoeveel kilometer rij je op jaarbasis?
Vorig jaar had ik rond de 16.000. En het jaar daarvoor 19.000. En een beetje ergens daartussen zo'n beetje. Elk jaar.
Ik kijk even opzij.
Ik zei net ook al, ik werk 1 minuut, of ik woon op 1 minuut van mijn werk. Dus ja, het is 200 meter. Ja, daar kan ik misschien een keer 300 meter van maken. Maar,
Je kunt slingeren, hè?
Ja.
Laveren het over de weg.
Ik heb inderdaad, toen ik nog op andere school werkte, was het inderdaad ook 10 kilometer fietsen. Ik vond het heerlijk. Ik ging altijd fietsen, vaak. En ik vond het wel prettig. Jij?
Ik ga ook op de fiets naar het werk. Ja, het is 3 kilometer, zeg ik, 3 kilometer heen, 3 kilometer terug. Dus zo'n 6 per dag. Ik heb de auto laat ik eigenlijk uit principe zoveel mogelijk staan.
Kijk, man van principes.
Ja, nou, dat ook. Nou ja, ik vind het zonde van de brandstof. Maar het is ook gewoon slecht voor het, nou ja, voor het milieu. En ik ben wel milieubewust wat dat betreft. Als het gaat om auto's en verbruik van brandstof en dergelijke.
Nou, is toch wel over ja, precies.
Want dan bestaat de kans in de regenfiets, hè? Maar hoe vaak komt dat nou voor? Ik denk dat ik op een heel jaarbasis, als ik naar mijn werk ga... Ja. Zo, en heb ik het over 's ochtends, hè? Want als ik 's middags naar huis moet fietsen en het regent, ja, dat boeit het me niet, want dan kun je wel weer opdrogen. En soms is dat ook wel lekker. Maar als je 's ochtends naar je werk fietst, ja, dan vind ik het wel lastig. Maar dan heb je een paraplu, stormparapluutje, werkt ook wel. En ik denk dat je op jaarbasis nou een keer tussen de 5 en 10 keer regen krijgt.
Ik kijk Guy even aan. Die is natuurlijk nog meer ervaringsdeskundige in deze.
Nou ja, vanaf dit jaar heb ik nog geen keer in de regen gefietst naar het werk toe.
Nee. En maar stel dat het regent, ga je dan wel op de fiets?
Ja, zelfs met de storm van, wat was het, 1,5 week geleden. Ja? Met windkracht, weet ik veel, heb ik ook gewoon in de weer gefietst. Dus.
Maar dan heb jij de mogelijkheid om op je werk nog even te douchen. En,
Ja, dat kan ook.
Oh, dat is handig. Maar ja, Tiel is ook de droogste plek van Nederland, hè? Dat is je niet.
Ja.
Nee, okay, ja.
Nee.
Ja, kijk, als het bij regent, als ik op de fiets ga naar school en het regent, nou, dan ga ik gewoon thuis even douchen en dan ga ik dan weer... Nee. Hey, maar even over je post op Instagram, hè. Ik zie heel veel foto's dat je er alleen op staat, terwijl je de camera standpunt dan vrij laag hebt staan. Heb je daar een houdertje of een statief voor waar je dan je telefoon of je fototoestel in zet? Of hoe doe je dat?
Ja, soms worden foto's gemaakt door anderen, maar ik denk dat ik 90% zelf maak. En inderdaad heb ik dan gewoon een camera bij me. Gewoon een normale camera, dus niet mijn telefoon. En dan een statiefje wat eigenlijk bijna net zo groot is als een... Ja, wat zal ik zeggen, uit de kluiten gewassen fietspomp.
Ja.
Dus ja, eigenlijk is het best simpel mee te nemen allemaal eigenlijk, vind ik.
Nou, ik zie ze inderdaad. Tenminste, ik vind het altijd wel toffe foto's die je maakt. Ja. Zitten op de bovenbuis of weet ik wat. Ja, dat vind ik wel tof om te zien. Dus,
Lekker soigné en lekker nonchalant.
Bien soigné.
Ja, oui, zeker. Oui. Nee, dat doe je goed. Dat doe je goed. En ja, we moeten dat een beetje gaan kopiëren natuurlijk. Ja, als wij op pad gaan richting Denemarken. Dus dan moeten wij dat ook een beetje oefenen.
Heb je een camera?
Ik heb een camera.
Oké, okay, ja, is goed. Ja.
Dan gaat het goed komen, denk ik. Hè? Ja.
Hey, en,
we kennen nog wel een podcastje fotografie-tips.
Oh, ja, nee, dat kunnen we zeker. We hebben ook nog, dat staat nog op de planning ergens. Ja. Dus daar komt zeker nog een keertje terug, Guy.
Die staat op onze bucketlist.
Die staat op onze bucketlist,
zullen we zeggen. Hey, ik heb nog wel 1 vraagje voor je. Ik las het al en je zei het zelf ook al. Je bent vegan. Wat dus betekent dat je een mag ik het een ander voedingspatroon noemen? Je hebt, voor jou is het natuurlijk een normaal voedingspatroon, om het zo te zeggen.
Ja, voor mij is het normaal inmiddels.
Ja. Maar al lang of niet?
Ik denk nu een jaar of 7, 8 of zo bijna. En al wel redelijk
We hebben veel barbecue in de luisteraars, schat ik zo in, en levensgenieters.
Tegenwoordig kun je ook gewoon een vegan worst kopen voor op de barbecue. Hamburger of weet ik veel wat. Dus.
Maar hoe vegan ben je? Wat doe je precies? Wat eet je absoluut niet bijvoorbeeld? Echt gewoon helemaal geen vlees, maar ook geen...
Nee, ik heb al in de tijd dat ik dit doe al 7 of 8 jaar geen 1 stuk vlees aangeraakt. En ook geen ei en ook geen kaas of melk of dat soort dingen.
Mm. Oeh.
Ja, dat is een uitdaging.
Dat is zeker een uitdaging.
Dat betekent dat je ook bepaalde eiwitten niet via de gebruikelijke producten binnenkrijgt. En die heb je wel nodig om je spieren weer aan te laten sterken en dergelijke. Hoe doe je dat dan? Heb je speciale shakejes of heb je andere vervangers?
Nee, het is eigenlijk heel simpel. Want als je gewoon een blik zwarte bonen pakt bijvoorbeeld, dan heb je alle proteïne die je nodig hebt in dezelfde hoeveelheid als dat je bijvoorbeeld een stuk biefstuk zou eten.
Oké, okay. Dat wist ik. Heel eerlijk, wij zitten er niet in.
En buiten het feit dat je dan bijvoorbeeld proteïne, zeg maar, krijgt, zit er ook nog ijzer in en vitamine, weet ik veel wat, allemaal nog meer. Wat ook in biefstuk zit, alleen in biefstuk zit er zelfs minder als dat het in een blik bonen zit, bijvoorbeeld.
Oké, maar hoe ziet jouw ontbijt of hoe ziet jouw dagelijkse voedselinname ook in combinatie met je fietsen er dan uit?
Ik eet dus eigenlijk heel veel groentes. Bonen, rijst of pasta. Maar eigenlijk eet ik sinds dat ik vegan ben meer als dat voordat ik vegan was. Gewoon omdat je wel meer voedingsstoffen nodig hebt, denk ik. Omdat het sneller verbrandt ook. Ja, zoals biefstuk blijft bijvoorbeeld 6 uur in je maag hangen voordat het weg is. Ja, dat is bij plantaardige voeding is dat gewoon een stuk sneller. Dus mijn stofwisseling is denk ik ook iets sneller als voordat ik dit deed. Waardoor ik ook gewoon meer kan eten en meer eten nodig heb. Dus ja, jou moet je zeggen wat je eet. Ja, ik weeg niks af of zo, maar ik eet vrij veel, dat wel.
Je hebt mij een keertje geappt dat je ongeveer 20 bananen per dag eet. Doe je dat toch of niet?
Nee, dat heb ik toen een keer een weekje gedaan. Ja, toen had ik gewoon een hele boze bananen gekocht van 18 kilo of zo. En want er zijn wel eens op YouTube heb je al van die filmpjes over mensen die dan gewoon alleen maar bananen dieet doen. Ik denk, nou ga ik dat weer proberen? Ja, helemaal niks. Want alleen maar bananen. Ja, weet je, ik vind bananen heel erg lekker, maar niet 20 per dag.
Nee. En zeer die zou ik ook zeggen.
Nou. Ja, nee, laat maar zitten. Nee, nou ja, Jos van Emden had toen het Granny Smith dieet.
Appels.
Ja, die had heel veel van die groene appels te veel.
Ja, ik heb gewoon wel dingen uitgeprobeerd van, nou ja, werkt dit wel, werkt dit niet? En inmiddels weet ik al gewoon wat ik voor voeding moet eten en gaat het gewoon goed.
En dan gaan we dan naar de Trabanon, maar wat heeft het je gebracht? Voor jezelf?
Ik voelde, zeg maar, vooral in het begin, nu is dat gewoon voor mij standaard, maar dat ik veel meer energie had. Ik ben sowieso wel echt stappen gaan maken op de fiets, dus sterker geworden in qua wattage en dat soort dingen. Dus dat was het eigenlijk waar ik het om te doen had. Dat ik gewoon beter ging fietsen. Ja. En dat is wel gelukt, denk ik, hiermee.
Oké.
Ja, ik dacht, misschien zit er nog een soort andere motivatie achter dat je liever geen vlees at, omdat je het zielig voor de dieren vindt bijvoorbeeld. Of,
Kijk, in het begin heb ik het eigenlijk echt alleen puur voor het sporten gedaan. In de afgelopen jaren heb ik me ook wel weer meer verdiept in hoe gaan mensen eigenlijk om met dieren. Ja. En bijvoorbeeld varkenshandel of weet ik wat. Ja, ik vind dat echt niet normaal hoe mensen daarmee omgaan. Nee. Dus ja, inmiddels sta ik ook wel achter het feit dat ik het niet meer überhaupt zou gaan eten. Al zou iemand zeggen, oh, je moet nu vlees eten, want anders dan ga je dood. Nou, daar geloof ik niet in. Ik doe het ook inmiddels ook meer voor, zoals Maat ook al zei, voor de natuur of voor de wereld. Net zoals dat ik ook de auto liever laat staan. Omdat er al genoeg uitstoot is en weet ik wat allemaal.
Ja.
Nu moet ik heel even. Guy gaat eventjes zijn telefoon uitzetten. Want volgens mij kwam daar een appje vandaan.
Dus de werktelefoon. Sorry.
Dat moet nog gewerkt worden. Nou ja. Wat we gaan doen, Guy, we gaan het nu hebben over de Trabalon. We gaan eerst eventjes een ervaring van iemand horen die hem ook gereden heeft. En misschien zijn een aantal dingen voor jou wel herkenbaar. Het is een bijdrage van Rob van Veghel.
Rob van Veghel hier. Ik heb in 2016 de Trabalon gereden. Dat is een koers echt om nooit meer te vergeten. Mijn meest epische tocht ever. Het was typisch voor Gezenweer. Dus dikke donkere wolken en winderig. Maar wel droog bij de start in ieder geval. En ik ben 1,95, dus ik ben veel te groot en te zwaar om een snelle klimmer te zijn. Maar ik had goed geoefend en ik had er zin in. Uiteraard met respect wat er ging komen, maar dat heb ik geweten. De tocht is 240 kilometer lang en na de eerste 30 kilometer krijg je al de Col de Chevreres. En dat is eentje van de tweede categorie, maar er zit een stuk in van 1,5 kilometer met 50% gemiddeld en met uitschieters van dik in de 20%. Ja, er ligt tegen de planche del Fies aan, dan weet je het wel. Dus ik stond boven toch echt wel even bij te komen. En dan mag je nog 200 kilometer wegtrappen. Nou, dat moet verging wel een beetje, kan ik je zeggen. Ja, het volgende stuk ging in eerste instantie lekker. Ik kon heerlijk in mijn eigen tempo de colletjes bedingen. Bergaf sturen kon ook heel lekker. Moet ik even recupereren. En dan na 110 kilometer krijg je de Grand Ballon. Die is van de buitencategorie. Dat wil zeggen 16 kilometer lang. En de gemiddelde stijgingspercentage van 6,3%. Maar dat is niet heel eerlijk verdeeld. De eerste kilometers die glooien nog netjes omhoog. Maar daarna probeert de berg mij echt te pakken te nemen. Door kilometers lang 10% of meer stijging er tegenaan te gooien. Nou, en precies toen ik begon te klimmen, kwam de zon. Normaal lekker, maar een hele dag in de wind en de wolken. Precies het verkeerde moment natuurlijk. Hè. Ik kreeg het hartstikke warm. En ik had echt een gevecht om boven te komen. Ik weet nog dat ik op 3 kilometer van de top een fotograaf tegenkwam. Die zei, je bent er bijna. En ik dacht, nog 3 kilometer, man, ik schop je verrot. Maar goed. Ja, boven de bomengrens, wind tegen, het was echt bikkelen. Ik ben uiteraard boven gekomen en meteen de afdaling ingegaan, want de wolken begonnen zich samen te pakken. En dat zou je net zien, halverwege de afdaling begint het te regenen en ook echt keihard. Dus alles zweet op mijn hoofd en mijn ogen. En je ziet niks meer, 70 kilometer per uur, er komt een haarspelbocht aan, nat wegdek. Ja, doe je best. Ik was echt helemaal stuk en verkleumd toen ik beneden was. En dan mag je nog 100 kilometer. En het bleef regenen. Het ging van hard naar stortregen, naar keihard regenen en alles daartussenin. Ik heb het echt met pijn en moeite overleefd. Want er zitten ook nog aardig wat klimmetjes in. Jelletjes, energierepen en bikkelen. 11 uur heb ik erover gedaan. Toen was ik bij de finish en de man liet me kiezen. Een t-shirt of een medaille. Ik dacht, nou, als dit geen plak meer waard is, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik heb de medaille aangenomen. Maar ik kon niet meer eten. En echt waar. Mijn fietsmaat heeft de auto gehaald om mijn fiets op te zetten. Ik moest nog 2 kilometer naar de sheet waar we zaten. Maar ik had het met geen mogelijkheid meer kunnen fietsen. Dus, episch is het juiste woord. Nooit meer. Wat is nooit? Ik ga deze zomer de Dreilander Giro fietsen. Die start in Oostenrijk. En dan ga je via de Stelvio Italië in en via Zwitserland terug. Ja, in 1 dag. En ik hoop op mooi weer.
Nou, dat was Rob. Bedankt voor je bijdrage. Ik zag Guy al een paar keer knikken en lachen. Die herkende het een en ander wel. Rob gaat dus de Dreilander Giro rijden. En als hij hem gereden heeft, dan komt hij bij ons
ik heb daar,
zijn ervaringen
voor vertellen. Gereden.
Ja?
Ja, ik ben 2-3 jaar geleden zijn we met vrienden naar Nouders geweest. En daar start de Dreilander Giro. En wij hebben inderdaad ook de route naar de Stelvio gepakt.
Kijk, ja, jongen. Dan kun jij er mooi over mee.
Dat was
praten.
Mijn mooiste fietsdag ooit.
De mooiste fietsdag ooit. Daar gaan we dan eens even over hebben. Maar Rob, die kon dus bij ons dat vertellen. Ik zag je vaak knikken, Guy. Het was heel herkenbaar.
Ja, want in 2016 heb ik ook mijn eerste trabalon gereden.
Ja.
En ik kan me dat epische weer sowieso heel erg goed herinneren, ja.
Ja, je zou zeggen juni, mooi weer. Maar ja, de Vogezen, ze zijn behoorlijk groen. En hoe groener een gebied, hoe natter het is vaak. Dus ja.
Ja, ze noemen de Vogezen ook de spons van Frankrijk.
Nou, kijk,
dan moet jouw hart als aardrijkskunde docent...
Nee, hij klopt, toch, hij ja, klopt, hoor klopt, hij klopt, hoor
ja,
hem.
Ik denk,
nee.
Wat hoor ik, maar...
Ja, dat was hem. Nee, de spons van Frankrijk, ja. Nou, dat had ik nog niet eerder gehoord. Die ga ik
ben je dat geweest in de Vogezen?
Langs gereden, okay. Op vakantie, er langs.
Nee, ik ben langs vroeger ben ik er 2 of 3 keer in dat gebied op vakantie geweest. Inderdaad, de Trois-Ballons, toen fietste ik nog niet. Maar die ken ik wel inderdaad.
Ja.
Mooie, wel een mooie omgeving, maar inderdaad knettergroen.
Hoe lang heb jij er toen over gedaan, Guy?
Ja, ik weet nog dat je toen kon je nog een gouden tijd, zilver of bronzen tijd rijden. Mm-hmm. Ik weet niet of dat nog steeds zo is eigenlijk. Want ik weet dat bij de laatste die ik gedaan heb, kreeg je gewoon een zwarte medaille. Kon je geen kleur meer krijgen. Ja. En ik weet dat ik om onder de 8 uur moest rijden of zo. Dus ik had in ieder geval wel een gouden medaille. Ik weet niet meer precies de exacte tijd. Maar ja, in ieder geval wel ergens rond de 8 uur gereden toen.
In die omstandigheden is dat best knap. Want 240 kilometer, hoorde ik hem zeggen.
Ja, nou, volgens mij is hij van zijn 214 of zo.
Oh, 14, maar, dan heb ik hem misschien goed verstaan. Ja, want die afstanden die variëren nogal de laatste jaren, heb ik het idee. Het is niet altijd hetzelfde, geloof ik. 210, ik heb een keer...
Ja, dit jaar is die sowieso korter als wat ik ervan gewend ben, ja.
Ah, oké. Okay. Nou, want ik zag, als je op de site kijkt van de Trabalon, dan zie jij daar staan 178 kilometer.
Ja, dat is de editie voor 22.
Dat is de editie van 22. Maar als je dan vervolgens naar de route klikt, dan staat daar nog steeds 210 kilometer. Dat is mij nog niet helemaal duidelijk geworden.
Oh.
Ja, nee. Voor mij heb je verschillende routes. De Trabalon en de Midi-ballon.
Ja, dat is zeker zo. Nou ja, de Gran Fondo start dus in Ronchamp. Zeg ik dat goed? Ja. Nou, als ik het, dan moet jij mij verbeteren. Hoor. Dat Frans is bij mij. Ik, is het eerste vak wat ik liet vallen op het voortgezet onderwijs. Samen met aardrijkskunde, geloof ik niet. De Gran Fondo start dus in Ronchamp voor een 211 kilometer lange tocht. Nou ja, in dit geval aankomt daar met die 178 kilometer. Met de volgende beklimmingen. De Ballon de Cervance. De Oderenpas. De Markstein. De Grand Ballon. De Ballon d'Alsace. En natuurlijk de Planche de Belleville. een korte maar venijnige finishklim met stukken van 15% tot 22%. Nou, ik heb net even het profiel bekeken. Maar, en we kennen natuurlijk de beelden uit de Tour de France. Ja. En daar gaan we straks ook een stukje van laten horen. Het is wel behoorlijk heftig. En er zijn nog meer mensen die hem gereden hebben. Ed Poot 2241 op Twitter. Die zei verschillende keren de Ballon d'Alsace gereden. Dat is ook mijn eerste call. De laatste keer een verschrikkelijk ruig weer naar beneden. Hoe heb jij die toen afgedaald, Guy? Want je hebt natuurlijk ook een natte omstandigheden gedaan.
Ja, ik heb hem ook in nat weer afgedaald. Ja, toen had ik sowieso nog geen schijfremmen. Mm-hmm. Dus gewoon lekker met die velgremmetjes. Dus op tijd remmen en rustig aan door de bochten. Want ik heb er dan wel genoeg wel in de vangrail zien liggen mm-hmm. toen. Dat kan ik me nog goed herinneren van de eerste keer. Waarbij... Ja, sommigen het volgens mij niet zo heel goed van afgebracht hebben.
Oké, okay. Dat is minder. Maar en is die afdaling dan heel technisch of smalle weg? Want de eerste klim is ook vrij smal, geloof ik, hè?
Ja, klopt. Er zitten wel een paar van die echt gewoon smalle beklimmingen in, ja. Maar in principe de Grand Ballon en zo is gewoon allemaal perfect asfalt en gewoon vrij breed. Maar ja, je moet natuurlijk wel gewoon altijd in de afdaling uitkijken met alle bochten die erin zitten. En zeker als het nat is.
Ja.
Heb je bij alle edities die je meegedaan hebt van het echte Vorgees weer gehad?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb de laatste keer kan ik me nog herinneren dat ik eigenlijk een beetje tussen de buien door heb kunnen fietsen, zeg maar. Dus het regende ergens en dan was ik daar net voorbij. En ik weet nog dat toen ik over de finish kwam, toen denk ik 5 minuten later... was echt een stortbui en kon ik net onder een tentje duiken. Dus toen heb ik dat in ieder geval droog helemaal mee of helemaal kunnen fietsen. En mijn fietsmaat die kwam een kwartier later of zo echt zeiknat boven.
Ja, ik heb die beelden gezien. Want je hebt met een GoPro'tje heb jij geloof ik die laatste tocht van 2018 heb jij opgenomen, hè?
Ja, ik heb inderdaad toen ik nog vlogde op YouTube heb ik volgens mij de eerste of de tweede opgenomen, ja.
Ja, 2018 geloof ik. Nou, de linken zullen wij ook delen. Doe je helemaal niet meer, dat vloggen?
Nee, het is heel tijdrovend om überhaupt vlogs te maken. Mm-hmm. Ik moet 40 uur per week werken. Ik wil ook nog minimaal 10, 15 uur in de week fietsen. Dus als ik dan ook nog vlogs moet maken, dan dat kost me gewoon veel te veel tijd. Ja. Daar steek ik dan liever in fietsen.
Ja, een goede keuze. En dat levert het lange termijn ook meer op, denk ik. Even kijken. Dan zegt Daco 67 Amsterdam. Lekker, hè? Gewoon lekkere Instagram of lekkere Twitter-handles.
Ik denk dat ik weet waar die woont.
Ik denk het ook wel. Hij zegt, het is een mooie tocht. Hoogtepunt was het bandje bovenop de Planche de Belleville. Dat Sultans of Swing speelde. Klopt het? Staat er dan een feestcommissie bovenop iedereen te ontvangen?
Ja, boven is het wel een soort van mini-party, ja.
Dat is mooi.
Heb je ook wel nodig, hoor, nou, dat laatste stuk.
Zeker, maar ja, je had gehoopt, denk ik, dat je hem ook halverwege een keer een bandje hebt staan. Dat helpt altijd. Applaudisserende mensen langs de kant van een Grand Fondo.
Doet het altijd goed.
Ja, als je dan even met kippenvel op de kuitjes, dan ga je toch even staan en dan denk je, ja, ben ik uit beeld. Oh, eindelijk weer zitten. Dat gevoel. Wilfred Slieke, die zegt meerdere keren gereden, prachtige calls, hij gaat dit jaar ook weer. En Tine Smit, die zegt gereden, ja, en die zegt erbij
zwaar onderschat.
Hoe was jouw, heb jij hem ook onderschat, Guy, of dacht je van, mooi, dat doe ik wel eventjes, en was het ook zo?
Het was mijn eerste Gran Fondo en eigenlijk ben ik aangestoken door een oud collega van mij die heeft mij overtuigd om Gran Fondo's te gaan fietsen. Mm-hmm. En dus we hebben de eerste samen gereden. En eigenlijk ging het best wel goed, moet ik zeggen. Alleen dat weer had ik een beetje onderschat misschien. Mm-hmm. Dus dat was... En de route was trouwens ook anders als die van het jaar daarna.
Ja.
Want in de eerste, in die 2016 editie, was de finish zeg maar vlak eigenlijk. Mm-hmm. En dus vanaf 2017 zat dat venijnige eindstuk erin. Maar die had ik wel onderschat.
Ja, we hebben die vaak in de Tour voorbij zien komen. En dan denk ik, jongen, dat zijn gewoon getrainde fietsers. En die staan gewoon stil.
Bijna stil.
Ja.
Maar dan trek je hem niet door met het gravelpad verder. Zoals nee, we de laatste keer gedaan
dat,
hebben.
Nee. Dat was niet. Maar die 200 meter of 100 meter met 22% is echt bizar.
Ja. Ja. Dat zijn vaak wel bij de Tour altijd wel de meest mooie epische beelden. Maar als je inderdaad die getrainde mannen ziet die schots en scheef over de weg gaan.
Ja, nou we komen er zo nog even op terug. Want er is nogal het een en ander gebeurd natuurlijk. Nou, die had hem dus zwaar onderschat. En dan Harry Wisse, die had zich net ingeschreven voor de 2022-editie. Of voor de 2022-editie. En hij zegt eigenlijk, begrijp ik dat de finish op de Planche de Belleville is. En dan heeft hij eigenlijk ook gelijk een vraag bij Guy. Hoe moet ik mijn krachten dan verdelen? En waar zit de venijn behalve nog meer aan het einde?
Nou ja, op zich is die laatste klim, als ik het goed heb, iets van 6 kilometer zoiets. 6,5 of zo. Ja, je moet daar niet gelijk, zeg maar, denk onderaan, oh, ik heb nog een beetje energie over, dat er gelijk uitpersen. Want dat laatste stuk van die 22%, daar heb je echt nogal wat energie voor nodig. Ik kan me goed herinneren dat, zeg maar, dus toen in 2017, dacht ik, oké, dit is echt heel zwaar. Ik ga staan op de pedalen, mm-hmm. Want dat is meestal wel, zeg maar, dat het nog even wat extra kracht geeft.
Ja.
Nou, dat zat niet meer in de benen. Dus ik zat na 2 seconden denk ik weer op mijn zadel. En toen ging ik inderdaad zigzaggend van links naar rechts. Nou ja, dat laatste stuk helemaal omhoog. Dat heb ik in 2018, heb ik dat dus opnieuw gedaan. Toen kon ik wel staan, omdat ik daarvoor iets minder kracht heb verspild.
Dus je moet eigenlijk gewoon een klein potje met kracht achterin je zakje bewaren voor die laatste klim.
Je moet gewoon je kruid niet verschieten voordat je bij de Planche de Belleville bent. Ja. Maar dat is lastig, want ik weet niet hoe dat met jou is, Guy. Maar als je in Gran Fondo rijdt, dan stel je ook in op bepaalde klimmen. En dan zeg je van, nou, ik ga nu dus rustig rijden. Ik ga niet te hard omhoog. En als ik ingehaald word, prima, laat ik me niet gek maken. Maar je gaat toch altijd aanhaken?
Kun je weet je wat ik kan me... tenminste, als je de start hebt van Trabalhón, is het eigenlijk een soort van koers. De eerste 30, 40 kilometer naar de eerste klim is gewoon echt volle bak. Gewoon net alsof je een soort van kermiskoers aan het fietsen bent.
Ja.
En en ik heb ook de Mamot gedaan. En daar is het gewoon heel rustig. Je rijdt het dorpje uit. Nou, dan kom je op die lange weg naar de Clandon toe. En daar pas gaat het gas een beetje open bij de groepjes. Maar dit is vanaf het startschot is het gelijk volle bak.
Nou, ik weet niet welke editie jij van de Mamot hebt gereden, maar voor mij was dat ook gewoon koers hoor. Dan ging met 50 richting Allemont, 50 aan het uur.
Dit is echt vanaf het startschot al 50
En
dat was zeg maar niet bij de Mamot niet.
Nee, en want jij hebt dan de laatste editie, ben je in de eerste groep gestart. En toen je de eerste keer deed, ben je dan niet in de eerste wave gestart, denk ik.
Nee, want het is een beetje aan de uitslag en hoe vaak je mee hebt gedaan, volgens mij, of je dan in de eerste vak wacht of niet. En in de laatste keer mocht ik inderdaad in het eerste vak staan. Toen had ik wel een beetje zenuwen van, hoe gaat dit dan zijn? Want ik vond het daar achterin al pittig, zeg maar.
Mm-hmm. En viel het je toen mee of viel het je toen tegen?
Sorry?
Viel het je toen mee of viel het je toen tegen dat je in het eerste vak zat? Het kan ook een voordeel zijn, hè?
Nou, uiteindelijk was het een beetje van hetzelfde als dat je achteraan start. Alleen je bent gewoon in de eerste groep mee. Ja, dus dat is dan wel weer een voordeel als je bij die klimmen bent, zeg maar.
Ja. Ik kan me één keer herinneren dat ik nog in het eerste startvak ben gestart.
Oh ja, wat was dat? Met de Hondsrug Classic.
De Hondsrug Classic. Daar stond ik inderdaad met jongens van Destiel Peels en Lotto Jumbo. En die stonden naast me. En wie won hem toen ook alweer?
Ik weet het niet meer.
Paul Martens?
Oh, dat zou kunnen. Ja, Lars Boom was het.
Maar die stond naast me. En die keek echt naar mij. En denk ik, nou, zo van, wat doe jij hier? Jij hoort hier helemaal niet. Dat vond ik zelf ook dat ik daar niet hoorde. Maar goed. Toen heb ik gevraagd, doe je mee voor de tweede plek? En toen was het klaar. Oh, maar die eerste start vergeet ik nooit meer. Maar goed, daar ging het niet over. Oh.
Ja, maar de start ook bij zo'n Gran Fondo kan hard naartoe gaan. Heb jij nog een tip voor mensen die voor het eerst een Gran Fondo gaan rijden? Of voor een Harry Wisse bijvoorbeeld? Hoe moet hij de start aanpakken?
Nou ja, eigenlijk is het wel verstandig, zeg maar, om wel kracht hebben om met zo'n snellere groep mee te gaan. Dan goed in de wielen te hangen. Mm-hmm. Dat is sowieso een tip voor de hele Gran Fondo.
Ja.
Want je hebt altijd wel groepjes van de ene klim naar de andere. En ja, echt heel veel van die Fransen, die proberen je gewoon op kop te duwen, eigenlijk. Zodat hun niks hoeft te doen. Maar ja, dan moet je er gewoon een beetje slim mee omgaan.
Ja.
En ja, kijk, ik heb ook wel sowieso bij de eerste editie heb ik toen denk ik de laatste 20 kilometer bijna alleen maar op kop gereden samen met nog twee andere jongens. En dan reed je denk ik 30 man in ons wiel. Maar ik wilde toen heel graag die gouden tijd te rijden. Ja, dus ja. Ik dacht, ja, doorrijden met die handel. Maar ja, goed, dan weet je dat je toch eigenlijk bijna klaar bent. En ja, ik denk dat je gewoon tussen al die klimmen in gewoon slim moet rijden. En niet te veel op kop moet gaan. Want dan spaar je gewoon energie.
Ja. Beetje hetzelfde als dat je bij de Marmot niet in het Morianendal op kop moet gaan sleuren.
Tussen nee, inderdaad.
Glandon en de Telegraaf. Nee, dan moet je
botjes... heb je het botje van een Engelsman liggen, Geert?
Ja, en toen kon ik in één keer geen Engels meer. Dat verhaal, ja.
Ja. Je Frans is ook al niet best, nou.
Nee. Jongen, en god man, ik ben ook ontzettend blij dat ik niet in Polen ben geboren. Want ik spreek ook geen woord Pools.
Nee, sorry.
Nee. Nee, maar het is, je moet inderdaad bordjes leeg eten van anderen. Maar als je daar dan wegrijdt, hè, ik weet dat je bij de Marmot heb je dan op een gegeven moment heb je een keer een rotonde zitten. Dan heb je wat van die vluchtheuveltjes. Hoe ziet het eerste deel eruit? Is dat een beetje gestructureerd? Heb je Franse wegen met rare drempeltjes? Of is het gewoon wel vrij toegankelijk?
Nee, je start zeg maar bij een rotonde eigenlijk in de buurt. Dus je gaat eerst naar de rotonde, linksaf. En dan zit er nog wel... een paar rotondes in dat dorpje. En dan op zich is het daarna bijna één grote vlakte, zeg maar, met een weg erin. Waarbij je de bergen op daar in de achtergrond ziet waar je naartoe gaat. En dat is allemaal wel gewoon prima te fietsen. Je hebt wel een paar van die dorpjes waar je doorheen gaat. Waar ook gewoon nog auto's rijden. Dus je moet wel gewoon goed opletten dat je niet...
Dus het parcours is niet verkeersvrij gemaakt?
Nee.
Ja, maar laatst hadden we Hans Brinksma, die had de Uitstalen Raadmarathon gereden. En daar was toen het hele parcours autovrij volgens mij. En die was echt lovend over de organisatie. Hoe was de organisatie van het Trabalon? Is die echt...
Ja, ik vind dat die wel goed geregeld is allemaal. Kijk, je hebt de verzorgingsplekken zijn gewoon prima geregeld. En ook met de start en zo. Ze hebben zo'n feestdingetje opgericht met standjes en... En ze maken er wel een soort van Frans showtje van, zeg maar, van tevoren bij de start. En ik vind dat ze het wel goed geregeld hebben allemaal.
En je had het over de verzorgingsposten. Nou ben je dus vegan. En dan heb je natuurlijk bepaalde wensen wat je wil eten. Meestal liggen er allemaal van die jelletjes en barretjes en zo. Die neem je wel gewoon allemaal? Of had je dan
jelletjes zijn meestal gewoon, wat is dat, water met suiker. Heel
ja, die kun je wel gewoon nemen, ja. Maar ik dacht dat je ook wat andere, misschien van die vijgenrepen of...
meestal pak ik meestal gewoon de fruitdingen die er liggen.
Ja.
En ik heb zelf gewoon zorg gehad dat ik gewoon in ieder geval een aantal repen bij me heb. Zodat ik niet per se afhankelijk hoef te zijn van zo'n verzorgingspost. Nee.
En je kunt volgens mij ook onderweg ravitaillering krijgen, hè, als je bij bepaalde partijen je aanmeldt en inschrijft.
Ja, dat heb ik zelf nog nooit gedaan, maar dat kan wel, ja.
Ja, nou, dan komen we hebben straks even van een paar aanbieders even uitgezocht waar je nou precies moet zijn en wat het kost. Dus daar komen we nog op terug. Maar jij bent als een volleerd pakezel bij vertrokken.
Ja, zo ik zou het wel kunnen.
Ja, en dan volle koers.
Dat maar dan wordt vanzelf minder. Dus,
Dat is waar, ja. Dat is zeker waar. Hey, en dan kom je aan naar de koers bij Le Ballon de Cervance. Klim van, wat is het? We hebben je profiel voor ons ruim 12,5 kilometer. Of 18 kilometer. Stelste 100 meter is 12,5%. Dat is een lekkere loper. In het begin is wel aardig, heb je vaak 1-2%. En dan kom je na de 10 kilometer. En dan begint het echte werk eigenlijk pas.
Ja. Ja, kijk, dat eerste stukje gewoon lekker een beetje rustig aan warm draaien. En... weer wennen aan het klimmen. Het ligt er een beetje aan natuurlijk of je al van tevoren daar geweest bent of niet. Of een paar dagen daarvoor. Ik zorg altijd dat ik een paar dagen daarvoor er ben. Zodat je een beetje kan wennen aan het klimmen weer. En alles doet toch uiteindelijk een keer pijn. En, maar je moet je gewoon op die eerste klim in ieder geval, zo zie ik het altijd, niet vergalopperen. En het ligt een beetje aan of je op wattage fietst of hartslag. Gewoon daar goed naar kijken. Dat je niet jezelf te veel in het rood fietst eigenlijk.
En rij je op hartslag of op wattage?
Ik rij in principe op wattage. Maar ik hou altijd wel ook mijn hartslag in de gaten.
Ja. Ja, dat is handig om te
dus
doen.
Dus ja, als je gewoon weet wat je FTP is, dan kun je gewoon daarop fietsen eigenlijk.
Had je het dan van tevoren uitgezocht wat je FTP is? Of tenminste uitgerekend?
Ja, ik reken dat niet uit. Ik ga altijd gewoon naar zo'n VO2 max test bij de sportarts. Bijvoorbeeld in Papendal of iets dergelijks. En dan, dan weet je precies waar je aan toe bent eigenlijk.
En hoe sta je ervoor? Wil je het delen of is het een groot geheim?
Het is geen geheim, maar ik weet het ook niet. Want ik heb nog niet zo'n test gedaan dit jaar.
Ah, oké. Wat was het vorig jaar?
315 zo ongeveer.
Dat was je FTP. Dat is netjes.
Ja.
Dat is niet verkeerd.
Ja, dan haak ik af. Ik heb geen idee.
Nee? Je weet niet wat FTP en anders
ja,
is?
Ja, dat wel. Oh, okay. ik weet niet. Ik zou het bij mij niet eens weten.
Nou, dan moeten we even een FTP-testje doen op Zwift.
Ja, dat is een half uur compleet.
Kan straks nog wel even, hoor.
Oh, is goed. Ja, ik heb de fietsboek toevallig niet bij me. Maar dat maakt niet uit.
Nee, dat is altijd... Ik probeer dat zo min mogelijk te doen. Want ik heb er zo'n ongelooflijke hekel aan.
Ja, het is gewoon maar,
ja, het is ook niet leuk.
Nee,
maar ja,
het is niet leuk, nee. Maar je gaat dan naar zo'n sportmedisch centrum voor zo'n test. Hè, om ook gewoon even te kijken van hoe sta ik ervoor en ben ik nog wel helemaal gezond. Dus,
ja, dat is het ook voor. Ja. En daarvoor doe ik het ook gewoon één keer per jaar. Zodat je gewoon een soort van mini-check hebt van gaat alles nog goed? Is je hart nog gezond? Mm-hmm. Al dat soort dingen.
Ja. En dan, want als je
inschrijft... Heb je niet te veel chocola gegeten bijvoorbeeld? Of,
daar heb ik geen sportmedische test voor nodig om die vraag te kunnen beantwoorden. Daar weet ik het antwoord al op. Maar je moet bij een Granfondo moet je tegenwoordig ook, en zeker in Frankrijk bij die organisatie, moet je altijd een medisch attest afleggen. Of een medisch rapport. Hè, en dat je een gezondheidsverklaring is het eigenlijk. Die moet je dan uitprinten en meenemen naar je huisarts. Hè?
Ja. Ja, maar die kan je dus ook bij de sportarts laten tekenen.
Mm-hmm. Oké.
Dus dan heb je gelijk twee vliegen in één klap.
Kijk, dat is handig. De vorige keer dat ik hem heb laten tekenen, deed het gewoon bij de balie van het medisch centrum. Dan zetten zij gewoon een krabbeltje of een stempeltje.
De receptioniste?
Ja.
Oké.
Ja, dan heb ik niet echt een afspraak voor hoeven maken.
Als er maar iets op staat, dan zijn ze bij.
Ja, dat is het ook. Je kunt hem ook zelf invullen. Gewoon slecht handschrift en dan denken ze ook, het is van een arts.
Maar zo'n FTP-test, doe je dat dan... specifiek vlak voor dat je de trabalon gaat doen? Of zeg van, nou, dat doe ik een maand of twee van tevoren, dan weet ik waar ik nog aan kan werken?
Ja, dat doe je wel. Ik doe het altijd wel in het begin van het jaar een beetje. Dus maart of zo. Dus nu eigenlijk. Maart, april, zodat je nog wat gerichter kan trainen, zeg maar. Naar een Granfondo toe. En dan eigenlijk doe ik dan op de weg zelf nog een keer. Misschien halverwege zeg maar de voorbereiding nog een keer een test om te kijken of je verbeterd bent of dat hetzelfde is. Want als het weer verbeterd is, dus als je sterker bent geworden, dan train je altijd anders of te licht. Mm. Terwijl je eigenlijk harder zou moeten trainen.
En
dus dan heeft dat geen effect meer.
Nee. En hoe train je dan voor een Granfondo waar je veel klimwerk hebt? En dat wil eigenlijk ook het Gentse Marteco weten. Want die zegt, hoe kan een aan een schelpenpad wonende Vlaming hier zich op voorbereiden zonder weekends of meer in de Ardennen te moeten spenderen?
Nou, je kan, wat ik in ieder geval altijd doe, is van die 20 minuten blokken op die sweet spot. Dus zeg maar 80% van je FTP ongeveer.
Mm-hmm.
Dat is gewoon eigenlijk, als je je sweet spot goed traint, dan is dat eigenlijk ook een wattage of hartslag waar je zeg maar goed op de berg naar boven kan fietsen. Waarbij je dus niet je maximale wattage daarvoor gebruikt, of je maximale FTP, maar net iets daaronder eigenlijk, waardoor je dat de andere klimmen ook vol kan houden.
Moet je het zien als een soort duurtraining?
Nou, het is wel intensiever als duurtraining. Ja. En duurtraining is ook heel belangrijk, want 200 kilometer is natuurlijk wel een aardig stukje.
Mm-hmm. Ja.
Dus trainen op lage hartslag of lage wattage, dus zone 2 zeg maar, is ook heel erg belangrijk. Misschien eigenlijk nog wel soms belangrijker als altijd alleen maar hard proberen te fietsen.
Ja,
ja, dat denk ik ook wel. Ik weet dat wij vorig jaar in de winterperiode heel veel gegraveld hebben. Dus inderdaad met lage hartslag en gewoon lekker peddelen. Maar dat je wel redelijk fit, uit de winterperiode kwam. Omdat je gewoon puur alleen maar duurtrainingen...
Dat is de basis, hè? Ja. En nu heb ik in januari een basis proberen te leggen om die 1000 kilometer te rijden. Toen kreeg ik daarna natuurlijk corona, maar ik heb mijn gegevens bekeken. Ik kreeg ook al een reactie. Je hebt wel een gigantische toename in kracht in een korte tijd. Niet hintend op doping, hoor.
Nee.
Rust is ook heel erg belangrijk. En ik heb iets te weinig rust genomen, dus ik zat alweer richting overtraindheid aan, denk ik. Maar rust is ook iets wat je niet moet vergeten. Je kunt de duurtrainingen doen, lage intensiteit, maar rust is ook zeker belangrijk. En dan niet rust met een speciaaltje en een half blok oude kaas. Maar gewoon echt rusten. Veel water drinken.
Maar ook dat moet af en toe wel.
Zeker. Ja, je moet ook genieten. Hey, ja. En als je dan die eerste klim hebt gehad, hè, waar je zegt van dan kwam je er nog lekker een beetje in. Heb je de eerste 10 kilometer 1, 2, 3, 4% en dan wordt die wat steiler. En dan kom je op de volgende klim, de Oderin. Zeg ik wel goed.
Oh, prachtig.
Ja,
Col d'Oderin.
Dus vond ik wel altijd een mooie klim om te rijden.
Waarom?
Ja, hij loopt op zich wel lekker. Je ziet ook wel aan het profiel, zeg maar, die je nu voor je hebt. Dat het best wel een relatief geleidelijke klim is. Dus
gemiddeld
je kan lekker in je ritme fietsen.
Ja, gemiddeld 5,5%, 7 kilometer lang. Ja, hij staat hier op 11,4 kilometer in de beschrijving. Maar volgens mij zit er nog een stukje voor en na. Maar hij is 5,5% gemiddeld, staat hier.
Ja, dat is gewoon eigenlijk gewoon lekker. Ja, ik vind dat gewoon lekker fietsen.
Ja, want vanaf welke percentage...
Je komt gewoon lekker in de ritme en... Ja, dan een keer gewoon lekker hard blijven paddelen en lekker om je heen kijken. Want dat is ook belangrijk, vind ik altijd.
Dat is zeker belangrijk. Nou ja, zoals Hans laat zei, ik heb een bepaald percentage dat waar ik lekker kan fietsen. En dan houdt het in één keer op en dan wordt het niet worstelen, maar dan wordt het meer werken. Bij welk percentage ligt dat bij jou?
Ik denk toch wel misschien boven 8% of zo. Dat ik dan wel zeg zoiets van, nu moet je wel iets meer je best gaan doen, zeg maar.
Ja. Bij mij ligt het ook zo, rond 8%. Ja, dus 8-9%, dan is
het
wel...
8 gaat het gewoon comfortabel, of comfortabel, maar dan kun je voor jezelf je kracht een beetje verdelen en inderdaad rondkijken en genieten van de omgeving, want dat is de helft van de fietsgericht. Maar daarboven, inderdaad, als het worstelen wordt, dan...
Ik denk dat momenteel die 7, 8, dat die 8%, ik denk dat dat iets moet bijstellen naar 5%. Dat daar het duwen...
Kijk, als ik dit profiel kijk, dan boezemt hij mij niet echt angst in.
Nee, zeker niet. Nee, in de eerste 2 kilometer zit nog een stukje 7% en 6%. En daarnaast gewoon de hele tijd 4-5%. Nog een keer een kilometertje 8%. Ja. Dus ja, dat is wel prima te doen. Een mooie omgeving. Je gaat maar je hebt maar 400 hoogtemeters, dus ook nog wat te doen. Hè, verdeeld over die afstand. En dan kom je op de Col de Hunsrück. Of Hunsrück. De Hunsrück.
Het is een half Duits gebied, hè?
Een half Duits, ja. Het is Elsass-Lotharingen. Er zit daar iets boven. Zeg je nou iets geks?
Nee.
Ja? Nee, dat is zeker. Ja, en dat is... Dit lijkt me alweer typisch zo'n klimmetje. Dit is een tweetraps raketje, volgens mij. Hier kun je ook echt op vergaloperen. Ik weet niet of je deze klim nog kunt herinneren, Guy.
Ja, niet helemaal in detail, maar ik weet in ieder geval... Ja, er zit zo'n afdalingtje, zeg maar, halverwege... Waarbij je denkt, even afdalen. En dan is het eigenlijk misschien wel net te lang om. Of tenminste net lang genoeg. Zodat je benen weer een beetje zeg maar, uit het klimritme komen. Mm-hmm. en dan mag je weer opstarten, zeg maar.
Ja, maar hier zitten. Dit zijn van die klimmetjes die je vergeet, zeg maar. Als je fietst, is die mooi. Maar uiteindelijk zijn dit niet echt de klimmen die je meeneemt van zo'n tocht, denk ik. Want het draait natuurlijk allemaal om de Ballon d'Alsace. Goed.
Delsas.
Sorry, Robert.
Maakt niet uit.
En vergeet de Grand Ballon zelf niet, want die is ook...
Ja, zeker. Maar die
doet het ook wel.
Ja, die doet het. Ja, die doet het zeker. Die komt even kijken, waar zit de Grand Ballon? Die zit hier nog tussen, geloof ik, hè?
Ja.
Wanneer komt de Grand Ballon? Als knip ik dit even
aan. Ja, je hebt volgens mij de Markstein eerst en dan de Grand Ballon volgt daarop.
Ja, precies. Nou, dan pakken we eventjes de Markstein pakken we er eventjes bij. Die zit hier ook gewoon in de buurt.
Ik kan me daar nog van herinneren dat daaronder stond 30 kilometer tot de top. En toen dacht ik, 30 kilometer? Maar ja, daar hebben ze dus de klim van de Markstein en de Grand Ballon aan elkaar gekoppeld. En dat was dan nog zoveel kilometer. Maar dat was wel even een beetje een demotiverend bordje.
Ja. Oh ja, ik zie al wat er gebeurd is. Ze hebben de Oderen hebben ze even losgekoppeld van de Markstein in de beschrijving. Dan kom je inderdaad in de 30 kilometer. Dit is Le Markstein. En dan zie je inderdaad wel dat hij flink doorloopt. Maar qua percentages, Guy, valt dit ook wel mee. Maar dan zit het met name in de lengte ook weer, geloof ik, hè?
Ja, het is inderdaad de lengte. Dat het gewoon, lang, je zit gewoon lang aan het klimmen. En dat weegt op een gegeven moment ook wel op, natuurlijk.
Le Grand Ballon,
daar is die. Die boezemt al iets meer ontzag in.
Ja, hier is heel weinig meer lichtgeel en oranje. Nee. Het is hier eigenlijk gewoon rood en donkerrood.
Ja.
Wat is de tactiek voor deze klim? Want hij is gemiddeld 7,6%. Dus het zit nog net een beetje rond die 8% wat je zegt. Hè? Dus het is meer een werkklim. Maar het is wel heel lang delen 6, 7% en dan een paar kilometer 9%. Dus je kunt wel in ritmes komen, volgens mij.
Ja, ik vind het eigenlijk best een fijne klim, moet ik zeggen. Ik heb hem ook wel eens gewoon een paar keer los gedaan. En ik heb eigenlijk nooit zo heel veel problemen met deze klim gehad eigenlijk.
Ja,
ik vind hem vrij, zoals je al zegt, er zitten gewoon hele stukken met bijna dezelfde percentages in. Waardoor je wel gewoon in een ritme komt en best gewoon normaal gewoon door kan fietsen.
Ja, maar ik ken de klim niet. Jij kent de klim natuurlijk van naam. Maar is het een klim met vergezichten of is het een klim door een bos? Want daar heb ik ook nog wel voor mezelf dan ook nog wel verschillen zitten.
Je hebt wel bovenin heb je wel wat meer vergezichten als natuurlijk onderin. Want dan heb je gewoon bos. Ja. Er zitten ook nog een paar stukjes met kassei in. Die volgens mij nog van de oude weg, zeg maar, daar liggen. Dus, en wat haarspelbochten en zo.
Oh, dat vind ik altijd fijn, haarspelbochten.
Ja, buitenbochtjes.
Ja,
lekker. Ja, maar daar heb je dus wel gewoon verkeer. Dus dan kun je niet zo even een lekker bochtje even rustig door peddelen. Maar het is een lange klim. Maar ja, inderdaad, je kunt er wel iets in. Er zit wel zo'n een raar stukje in. Dan heb je de eerste, wat is het, de eerste
8 kilometer.
Ja, de eerste 7,5 kilometer, dan kom je eigenlijk niet echt boven de 9-10%. Ja, één keertje, 9-10%. Dan vlakt hij ietsje af, dan heb je nog op 8 kilometer een stukje 10%. En dan wordt hij 5 en dan is het eigenlijk een half kilometer gewoon vlak.
De benen ontspannen.
En dan begin je, dat is echt zo irritant, dan begin je dus met 11%. Als je onderweg, tijdens het klimmen, de gaandeweg inkomt, heb ik daar nooit een probleem mee. Hoe is dat voor jou om dan gelijk weer vanuit 0 naar 11% te gaan?
Ja, dat is even wat minder.
Ja, boven die 8%, dus dan moet het gelijk werken.
Nou, ik heb wel heel vaak, als je gewoon in een klim zit en je hebt bijvoorbeeld 9% voor een tijdje en dan ga je even naar 12 of zo, weet ik veel. En dan weer terug, dan voelt die 9% altijd als 5 of zo.
Ja,
dat je denkt, zo, dit voelt echt als alsof het bijna vlak is. En dan kijk je, dat is toch nog 9%.
Precies. Ja, dat gevoel kennen we allemaal. Als je dan een haarspeldje hebt en er wordt na de haarspeld weer 9%, dan voelt hij weer gewoon als 9%. Dus dat is altijd dat is een leuk spel. En hoe dood jij de tijd op de fiets? Want onlangs zei Hans dus over de Ustal en Raadmarathon, die zegt van, als ik kijk naar het percentage en mijn snelheid, moet dat samen ongeveer rond de 20 zitten per het getal 20. Ja. Nou, ik ben ook altijd aan het rekenen. Als ik nu zo ga rijden, ik moet zoveel kilometer, hoe lang doe ik er dan over? Ik ben altijd ook aan het rekenen en nadenken erover. Guy, doe jij ook wat tijdens fietsen? Of ben je gewoon...
Ik kijk wel naar de snelheid en dan denk ik, ik heb zoveel gehad. Dus het is ongeveer nog zo ver tot de top. En ik kijk altijd omheen. Zie ik een fietsen voor me? Zou ik die kunnen inhalen? Dat moet kunnen, denk ik. Ja, dus dan ga ik me daar focussen. Ik kom langzaam dichterbij. Zulke soort dingen doe ik dan wel, weet je wel. Gewoon een soort van mini-challenge op de berg, zeg maar.
Ja, dat kan je ook weer motiveren. En praatjes maken met de collega-fietsers, doe je dat ook?
Ja, soms doe ik dat ook wel eens. Ik kan me nog wel herinneren dat op die Markstein, op die lange klim, dat toen een vrouw ook fietste. Die fietste eigenlijk net zo snel als mij. En die was, zeg maar... in competitie met een andere vrouw om eerste te worden, zeg maar, van de vrouwen op die in die Gran Fondo of in de Gran Fondo. En en die was ook Nederlands, dus daar heb ik wel een tijdje mee samen gefietst. En dan ging zij weer iets sneller, dan gingen we iets sneller en dan zo volgens mij wel half uur of een uur lang bij elkaar gefietst en een beetje te kletsen en zo. En dan gaat de tijd in één keer heel stil sneller. En voel je iets minder pijn in de benen, heb ik altijd een idee.
Ja. Je moet gewoon afleiding hebben.
Ja, dat moet je zeker. Ja, en Ja, en eigenlijk fiets je de hele dag met dezelfde mensen. Hè, want je komt elkaar continu weer tegen. En in één keer word je weer door dezelfde persoon ingehaald. En denk ik, hoe kan dat nou? Maar die heeft dan langer gestaan bij een rustpunt bijvoorbeeld. Of zo gaat dat zijn hele dag door. Het is zeker wel leuk. Ja, Robert, volgend jaar juni, zet hem maar vast in de agenda. Dan dit wordt een leuke uitdaging. Nou, en dan komen we uiteindelijk bij de finish. La Planche de Belleville. Dan moeten we toch eerst eventjes iets van vorig jaar ophalen in de herinnering.
Met een scheef helmpje?
Iets met een scheef helmpje. Ja, ja. Nou weet ik dat Guy de helmpjes altijd vrij goed heeft. Volgens mij, ik weet niet of ik nu de audio ook gedeeld heb. Dat zal ik eventjes aanzetten. Want we weten het allemaal nog. Hè?
Ik was wel verbijsterd op die dag.
Ja, toch?
Ja, toch wel, ja. Maar dat was meer door hoe amateuristisch het eruit zag, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik zou zeggen, kijk en geniet. En voor de mensen die kunnen luisteren.
La suite du duel. Pogacar-Roglic, ça bascule dans le rouge, là pour Primoz Roglic. C'est terrible ce qui se passe pour le maillot jaune.
Daar komt de wissel. En dat gaat snel.
C'est le Tour de France qui est en train de se jouer. Il est lucide encore, Tadej Pogacar. C'est parti pour l'ascension finale.
Weg, mannen. Weg. Weg. Daar komt een wonderkind aan. Ga opzij. Kniel.
Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey. Come on, mate. It's all for you.
Hier is Pogacar. Met winst in de Tour.
You win the Tour.
Wat een beelden, hè?
Het lijkt als zo lang geleden.
Het lijkt als zo lang geleden. Gelukkig knuffelden ze elkaar ook nog eventjes. Maar daar op de Planche de Belleville won Pogacar de Tour de France.
Episch tijdritje was dat.
Ja, dat was het zeker. Nou, en ik weet niet wat er door zijn hoofd heen ging. Of hij ook aan het berekenen was. Maar volgens mij was hij gewoon lomp aan het stampen. Ben je wel eens zo hard een berg opgereden, Guy, dat je daarna gewoon ook eventjes in het gras moest liggen om bij te komen?
Ja, dat heb ik wel eens een keer gehad, ja.
En ook tijdens een Grand Fondo, of niet?
Ja, dat was tijdens de Mamot bij de Alpe d'Huez.
En waarom ging je daar zo hard omhoog? Was het ook weer om binnen een bepaalde tijd daar te zijn? Of?
Nou, ik denk dat het gewoon was meer de combinatie van vermoeidheid van de hele Gran Fondo fietsen. En toch nog proberen om de Alpe d'Huez ook nog een beetje op snelheid omhoog te rijden. En dan die laatste kilometer heb ik me gewoon helemaal leeg gefietst. En ik denk dat ik, toen deed ik ook nog vloggen. En ik weet dat ik nog wilde vloggen, gelijk over de finish. Maar ik kon gewoon geen woord praten. het enige wat ik eigenlijk kon doen was huilen, omdat ik gewoon zo kapot was, denk ik. En toen heb ik eerst een half uur bijgekomen en toen heb ik even gegeten. En toen kwam ik weer een beetje tot leven.
Als je dan zo kapot gaat, dan ben je inderdaad wel daar ben je goed aan toe.
Ik zit dat te denken. Ben je wel een keer zo'n stuk gegaan?
Echt stuk ben gegaan op een klim. Nou, ik denk dat het echt stuk gaan op een klim, dat is dan toch wel binnen geweest. Dat ik tijdens, kijk, je kunt echt goed stuk gaan op een klim als je een klim goed kent en het goed kunt indelen dat je echt wat overhoudt. En op Zwift bijvoorbeeld is dat bij de vulkaanbeklimming. Ja. Dat is maar een paar kilometer. Maar dan, daar ben ik wel eens een paar keer echt helemaal naar de vaantjes gegaan. En buiten, ook wel, maar niet zo erg. Vaak als ik dan daarna bel met mijn vrouw met mijn zoontje, met Thij, dan komen bij mij de waterlanders ook wel. Dan merk je wel dat je ook emotioneel een beetje leeg bent. Maar echt helemaal in het gras liggen, helemaal bijkomen. Heb jij dat wel
gehad? Ik heb het één keer gehad. Er was een klim in, het was de Semnos bij Annecy. Uh-huh. En wanneer niet, maar dat was gewoon in de vakantie. En ik ben dus omhoog gereden. Het was die dag ook bloedheet. Het was 35, 36 graden. Toen ben ik omhoog gereden. En op een gegeven moment reed ik iemand achterop. En het bleek achteraf een Engelsman te zijn. Dus ik heb mijn beste Frans. C'était très dur, hè? Dus, Oh, it's so fucking hot. Zei, is het wat die Engelsman zei? En daarna ben ik doorgereden. Ik ging zo ontzettend naar de kloot. En ik wist hoe ver het nog was. En ik kon het einde zien, maar die benen wouden niet meer rond. Maar dat was echt puur de warmte.
Ja.
En daarna ben ik boven. Ik heb de fiets aan de kant gezet. En ik heb gewoon 5 minuten verdwaasd voor me uitgekeken. En daarna trek je wel een beetje bij. Een Coca-Colaatje. En dan wil het wel. Maar god, wat ging ik naar de tering.
Ja, met hongerklapjes, dat heb ik ook wel eens gehad. Maar echt, hij voluit gas geeft en zo. Dat heb ik nog niet echt zo meegemaakt. Als ik dat deed, dan kwam ik boven en dacht ik, ik had eigenlijk nog wel wat dieper kunnen gaan. Dus dan heb ik gewoon een beetje gesmokkeld, denk ik dan. Stortdrukken. Dat kan ook. Maar de Le Planche Belleville, die ziet er, dat is, Primoz Roglic had dit beter als een schans kunnen gebruiken. Wist jij dat hij vroeger, nee, dat gaan we niet doen.
Nee, vertel.
Nee, maar hij, het is inderdaad het middenstuk, of het laatste deel van de klim.
Je moet even een ander profieltje pakken.
Oh, wacht even. Ja, ik heb het al. Inderdaad, deze. Sorry, ik keek even de verkeerde. Deze moet ik hebben. Excuus. De donkerrode. Deze. Hier is die. De Planche de Belleville.
Ja, dat, ja.
Pofferdikkie. 13% aan het einde.
Maar iedereen weet van tevoren dat La Planche de Belleville op die manier eindigt. Hoe ga je daar... ben je daarmee bezig? Ook aan het begin van de klim denk ik van... Klopt, een stuk komt er nog aan?
Nee, ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik hem van de twee keer toen deze ree eigenlijk helemaal niet mee bezig heb gehouden met die laatste, 100 meter dat het zo stijl is. En ik weet nog heel goed, ik had gewoon die klim gedaan en gewoon op het tempo wat ik in ieder geval vol kon houden, nog op dat moment. En toen kwam ik het bochtje om. En toen zag ik die muur voor me. En toen dacht ik, oh my god. Hoe gaan we dit nog overleven? Nou, waarbij ik dus halverwege dacht, oké, ik ga staan op de pedalen. Want dat geeft nog iets extra's. Wat het dus niet meer deed. Ja, en toen was het echt zigzaggend naar boven. Maar goed, afstappen was geen optie.
Nee.
En dat heb ik niet gedaan. Dus ja, het jaar daarna heb ik hem gewoon iets anders ingedeeld. En misschien ook dat ik iets sterker was dat jaar als het jaar daarvoor. Dus had ik aan het eind gelukkig nog een soort van eindschot over.
Nou, er zitten 4 bochtjes in. 4 haarspeltjes. Daar kun je nog een beetje rust pakken. Of zijn die ook wel...
Ja, volgens mij valt dat ook wel mee. Volgens mij is dit gewoon redelijk afzien van begin tot eind.
Ja. Robert, we moeten deze gewoon rijden.
Het lijkt me wel een keer uitdagend om een keer te doen.
Nee, dat lijkt me zeker uitdagend. Maar die afstand, dat is het hem ook. Hè. Kijk, als je 200 kilometer ruim rijdt, dan is de kans op kramp ook heel groot. En zeker op die laatste klim aan het einde. Hoe voorkom je dat je kramp krijgt, Guy? Want ik kan me voorstellen dat mensen daar, hè, zoals Wout van Aert toen tijdens de Strade Bianca ook niet meer kon staan.
Nee, die ging om toen inderdaad.
Ja, ja. Dat heb ik natuurlijk daar ook wel gezien. Hoe voorkom je dat?
Nou ja, kijk, het ligt ook een beetje aan het weer daar natuurlijk. Mm-hmm. Want ik heb ook een Gran Fondo en andere gereden in de Vogezen. En daar was het ook 35 graden. Heel de dag, zeg maar beneden. Maar ook op 1000 meter bovenop de Grand Ballon.
Ja.
1300 meter. En toen heb ik echt, na 65 kilometer, zat ik vol in de kramp. En dat was niet meer tegen aan te drinken of weet ik wat. Maar ja, drinken is in ieder geval belangrijk. Elektrolyten aanvullen. Want alles wat je uitzweet aan zout en zo, dat moet je eigenlijk gewoon erbij vullen. Ja. Of bij eten, drinken. Want als je dat verliest, dan gaat het in ieder geval mis.
Ja. En drinken dan van die sportdranken die ze dan uitdelen zeg maar bij de verzorgingspunten? Of heb jij dan water en dan met van die tabletten bij je?
Nee, ik drink wel gewoon sportdrank van de organisatie.
Ja.
Als echt een heel pak ezel te fietsen vind ik nooit ook heel fijn. Zeker niet op zulke afstanden.
Nee.
Dus ja, je bent dan wel afhankelijk van wat hun in je bidon gooien.
Ja. En een dag van tevoren doe je dan nog, denk je dan nog van het carboloaden bijvoorbeeld om een beetje extra...
Ja, ik doe wel gewoon de dag ervoor goed eten, goed pasta eten en gewoon heel de dag door eigenlijk... een beetje stapelen, zeg maar.
Stapelen, ja. Ja. Ik heb toen ook een tijdje van die carboloaders.
Van tevoren doe ik dat niet.
Nee, okay.
Dat deed ik in het begin nog wel eens, maar dat doe ik nu niet echt. Want dat schijnt toch niet heel erg te helpen.
Nee.
Maar ja, weet ik ook niet zeker.
En het is ook net alsof je behangplaksel erin te het
Carbololen. Ja, inderdaad. Ja.
Wat ranzig. Hey, en rooi bietensap, doe je dat nog? Of heb je dat nooit gedaan?
Nee, dat heb ik 2 jaar gedaan, denk ik. Maar dat heb ik nu al jaren niet meer gedaan.
Nee. Nee. Ja, volgens mij zijn het ook van die fabeltjes. Hè? Ja. Als je denkt dat... Nou, het is meer het placebo-effect, volgens mij. Tenminste, bij mij werkt het wel.
Ja, maar als jij denkt dat je er hard op gaat, dan...
Ja, dan moet je het gewoon nemen, ja. Nou, mooi, Guy. Dat was een behoorlijke heftige tocht. Ik ben blij dat je ons een beetje daar doorheen hebt kunnen helpen. De verschillende beklimmingen met je ervaringen. We hadden nog wat vragen. De vraag van Ferry Stoffer bijvoorbeeld. Maar ja, die heb je eigenlijk al beantwoord. Hè, hoe je op het idee was gekomen om de cyclo te gaan rijden. Maar dat kwam dus
nou, zou ik je zeggen dat hij is degene die mij aan de cyclo geholpen heeft.
Nou, ja? Ferry, je wordt bedankt. Ja. Kijk eens wat je ervan gebracht hebt.
Ja, nee, Ferry, dat is eigenlijk, die heeft mij toen overgehaald om de Trabalon te rijden. En dat was toen mijn eerste Gran Fondo. En,
kijk aan, mooi.
Inmiddels hebben we er al een aantal gedaan samen. Dus,
leuk. En wat is de mooiste Gran Fondo die je gereden hebt? Of de zwaarste?
Nou, ik vond mijn mot eigenlijk zwaarder dan deze. Ja, of dat dan ook de mooiste is. Ja, nou ja. Ik denk dat dat sowieso met de uitzicht op de Galibier en weet ik wat wel echt super mooi is. Dus ja, misschien is dat dan nog steeds wel de mooiste eigenlijk, ja.
En welke staat er nog op je bucketlist?
Nou ja, ik heb dit jaar een iets ander doel als Gran Fondo's rijden. Dus eigenlijk wil ik dit jaar iets meer meerdaagse tochten doen. Mm-hmm. Dus ik begin met de Race Around the Netherlands eerste week van mei. Dus dat is 1900 kilometer langs de grens van Nederland in maximaal 8 dagen. En dan ergens in augustus is nog de bedoeling om expeditie Dolomieten te doen. Oeh, wat dan weer een gravel bikepack avontuurtje wordt.
En is dat georganiseerd of doe je dat zelf?
Nee, dat is georganiseerd. En dan fiets je eigenlijk van berghut naar berghut.
Oh, wauw.
Dat lijkt me echt een van de meest mooie avonturen die er is.
Nou, ik denk dat we dan... Dan moeten we er nog eventjes op terugkomen, Guy. Als dat doorgaat allemaal, dan willen we daar wel even horen hoe dat verlopen is. Want daar hebben we zelf ook al oren.
Ja, ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. En ik denk dat dat wel heel erg mooi wordt, ja.
Oh, cool. Hè? En wij hebben jou ook wel eens in Polen zien fietsen. Of tenminste, Polen was het geloof ik, hè? Wat heb je daar gedaan?
Maar dat... Nou, dat was voor mijn oude werk waar ze dacht hadden dat ze het... goedkoper vonden om het bedrijf in Polen te huisvesten.
Ja.
Ben ik daar toen 3 weken geweest om die mensen op te leiden. En één vereiste was dat mijn fiets mee mocht.
Dat is een goede vereiste, ja.
Ja, en dat vonden ze prima. Dus zodoende heb ik 3 weken in Polen gefietst.
Kijk, oh, mooi. En dat is ook wel een keer lekker weer een hele andere omgeving, hè?
Ja, ja, en daar, ja, daar is ook heel veel gravel te vinden. Dus ik had ook mijn gravelfiets meegenomen, dus dat was perfect eigenlijk.
Ja, er zijn nog vele mooie gebieden. Ja. Ik weet niet of jij een Wie is de Mol volger bent, maar Albanië. Het enige wat ik zie is, daar heb je gravel, daar heb je gravel.
Ja, ik zat laatst het verhaal van Nederland te kijken. Wat er, ging het over de Romeinen. En ik zat te kijken. En Yveske die zat naast me op de bank. En die part in me zei... Kijk eens pap, mooie gravelpaadjes.
Ja. Nou, de Romeinen waren ver een tijd
voor. Ja hoor.
Ja, mooi.
Nou, ik zag toevallig van de week bij iemand op Instagram... die is een Israël wezen bikepacken.
Ah.
Maar dat zag er ook wel heel erg mooi uit.
Ja, er zijn zoveel mooie plekken om nog met name een gravelbike te gaan doen.
We kunnen hier nog een uur over door gaan meijeren. Ja. De Belgian Waffle Ride, er zijn er zoveel. Daar kunnen we nog een hele aflevering over maken. Wat we nog even moeten doen, Guy, om het een beetje af te ronden, is jij had jezelf gewoon ingeschreven en hebt zelf een hotel gezocht, geloof ik, en niet via een organisatie.
Nee.
Nee, maar dat kan dus wel. Je hebt een paar organisaties waarbij je gewoon een ticket boekt. Dan heb je all-in, dan heb je een hotel en dan heb je ontbijt en logies en alles heb je dan. En het enige wat je moet doen is er naartoe rijden en weer naar huis rijden. Dat kan bijvoorbeeld via Velotours. En er zijn nu nog kaarten ook nog en dan betaal je €315 voor 4 dagen. Ik denk 3 nachten. TUI heeft ook fietsreizen. Dan betaal je €299. Er waren niet heel veel hotels meer beschikbaar daar volgens mij. Drie dagen heb je nog en route. Waar ook de Marmolen, dat is de meest kenbare volgens mij. Die kennen de meeste mensen die dan Vondels rijden. €289. Maar dan moet je zelf de inschrijving nog bij doen van €75. En je kunt natuurlijk ook een los ticket boeken via de organisatie zelf. Maar ook via Tour de Vacances bijvoorbeeld. .com, Trois Ballons. En dan €80 kost dan de inschrijving. Oh, dus,
Tour de Vacances ken ik. Daar hebben wij toen rit rondom de Stelvio gemaakt.
Oh, zo. Juist. Ja, dus er zijn heel wat typen in. Je komt heel wat pagina's tegen. Ja. Maar er zijn nog kaarten. Dus begin juni dit jaar. En ook hotels beschikbaar. Als je nou veel traint voor deze tochten, dan is mijn vraag eigenlijk, Guy, train je met muziek of train je met een podcast?
Zou ik je heel eerlijk zeggen dat ik met geen muziek of geen podcast train?
Waarom niet?
Met zo'n muziek verleden.
Ja.
Ja, maar ik vind het op de fiets fijner om gewoon geen oordopjes in te hebben, zodat ik sowieso hoor wat er om me heen gebeurt. Mm-hmm. En ik denk dat ik gewoon geniet van de natuurgeluiden of zo. Ja. En gewoon de rust van het buiten zijn zonder muziek.
Nou, daar is ook heel wat, voor te zeggen. Ik ben ook zo'n fietser die eigenlijk niet met oordopjes wil fietsen. Want dan hoor je te weinig om je heen. Maar nu heb ik onlangs voor het koers de Shocks mogen testen. Dat zijn een soort open-ear oordopjes. En ik heb hem hier bij me liggen. Die doe je met een soort van het is een soort van haarbeugel die je niet op je hoofd doet, maar achter je hoofd. En dan zitten die de speakers zitten eigenlijk op je gehoorbord, zeg maar. Ja. Het gaat via je botstructuur gaat naar binnen. En je houdt je oren open, waardoor je het omgevingsgeluid hoort. Maar goed, ik heb er een review over geschreven. Dat kun je lezen op hetskoers.nl. Maar we mogen
goeie foto's trouwens bij de review.
Ja, dat heb je heel goed gedaan, Robert. Wij kunnen hier een winactie aan koppelen. Wij mogen een Shocks Open Run Pro weggeven. Ter waarde van €189,95. Dat is een mooi apparaatje. Als je daar aan mee wil doen en je luistert nu de podcast, dan moet je het volgende doen. Dan moet je naar vriendvandeshow.nl gaan /pedaleurs. Daar hebben wij een post gemaakt. En dan moet je je favoriete muzieknummer achterlaten. En die nummers die verzamelen wij en die zetten wij in één Spotify-lijst. De Pedaleurs Gravel Ride Afterparty lijst is het volgens mij. Dus je hoeft alleen maar een nummertje achter te laten. Wij zetten hem erop en we maken dan tijdens de over twee podcasts, dus einde van de maand maart, maken wij de winnaar bekend van deze Shocks Open Run Pro. Dus dan kun je wel muziek luisteren tijdens fietsen, maar hoor je ook omgevingsgeluid. En je kunt natuurlijk altijd met het knopje eventjes uitzetten als je bij een gevaarlijke verkeerssituatie aankomt.
Maar
bij
stoplichten is die je bevallen?
Ja, zeker wel. Ja. Je voelt gewoon niet dat je hem op hebt. En als je er meer van wil weten, zou ik zeggen, lees de review even. Heel goed. Guy, ontzettend bedankt dat je bij ons was. Met je verhalen over de Trois Ballons. Wij hebben nog een paar dingen die wij moeten afhandelen. De groeten van de week bijvoorbeeld. Wij zouden het heel erg leuk vinden als jij via, ik weet niet of je gebruikt, maar van Komoot. Doe je dat?
Ja.
Ja, als je je favoriete rondje in Nederland met ons zou willen delen. Als je het koers wilt taggen, dan kunnen we die toevoegen aan de groeten van de week. En dan kunnen meer mensen daar gebruik van maken en die ook fietsen en vinden. Als je dat zou willen doen, dat zou ons heel erg leuk lijken. Nou, Guy, ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal. En wij horen graag van jou hoe het is geweest in de Dolomieten.
Kan niet wachten.
Ja, daar gaan we contact over houden.
En succes met je ritje rond Nederland.
Ja, in 8 dagen.
Ja, dankjewel. In 8 dagen. ga ik nodig hebben.
Nou, wellicht spreken we daar ook nog eventjes over. Guy, hartstikke bedankt, hè.
You.
Dankjewel.
You, bedankt, hè.
Even zien, de groeten van de week. Ik noem hem al eventjes Robert, daar gaan we.
Gaat hard hè, die groeten.
Goeiedag mannen, hier Manasse vanuit Friesland. Ik zag dat jullie nog geen route hadden in het noorden van het land. Ik denk, daar moet maar eens verandering komen. Dus ik heb hier een hele mooie groeten van de week. Die start vanuit Lemmer en gaat door Zuidwest-Friesland. Lemmer is goed te bereiken van overige delen vanuit het land. Nou, zo gezegd, je start vanuit Lemmer. Je gaat eerst een beetje noordwaarts naar Sloten en Balk, een paar typische oude Friese dorpjes, om vervolgens wat meren aan te doen. In Workum, een van de Friese 11 steden, ga je slingerend door naar Hinderlopen, waar je een heel stuk IJsselmeerdijk pakt, om vervolgens bij Oude Meerdam weer het land in te duiken. Daar is zelfs nog een beetje lommerrijk, een beetje bosachtig, met een heuveltje, wat zeer uitzonderlijk is voor Friesland natuurlijk. om naar dit bos weer door te gaan naar Lemmer. Om even het Woudengemaal aan te tikken. En het laatste stukje naar de auto. Nou, ik hoop dat jullie wat mee kunnen met deze route. Groetjes!
Nou, dat was de groeten van Manasse van der Velde. Ontzettend bedankt. Friesland stond nog niet...
Voor ons nog een onontdekt stukje Nederland.
Precies. Heb jij wel eens gefietst in Friesland?
Nee.
Nee, heb jij de Elfstedentocht toch nog nooit gereden? Op de fiets?
Op de fiets? Nee, ook niet. Nee, hij heeft wel een keer op mijn lijstje gestaan. Ja. Maar eigenlijk is daar ook nog nooit van gekomen.
Nee, dat is ook nog wel leuk hoor, met Pinkster. Ik heb hem al 3 keer gedaan. Het is wel... je moet wel een offer brengen als je vroeger die kant op wil. Dus je moet een beetje geluk nodig met hoe laat je start natuurlijk. Ja. Je start ook in groepen. Maar...
Welke afstand is dat?
De Elfstedentocht afstand, dus 230 kilometer.
En tof.
Gemiddeld 25 per uur, hè? Want je rijdt eigenlijk op de openbare weg. En je mag niet gaan jagen en racen, soms rij je op het fietspad. Iets wat bloedlink is trouwens, want je hebt daar ook mensen die dan in een banaan, niet die van Guy, maar die fietsbananen, weet je wel, die lichtfietsjes met die vlaggetjes die naast je rijden. En natuurlijk, die mogen ook gewoon meedoen, hoor. Maar in één keer zie je een vlaggetje naast je, schrik je de blubber, joh. Als je dan in één keer uitwijkt, dan lig je erover, weet je wel. Maar het is een ontzettend leuke tocht. Het is gewoon een leuk feest. En elk dorpje waar je in komt, daar liggen. En daar zitten de jongeren al van de avond van tevoren gewoon nog steeds te drinken. Ja. Die zitten nog steeds buiten, muziek en alles. En die kippenvelmomentjes hebben de hele dag. Dus erg leuk, ook echt een aanrader om een keer te doen. Maar Manasse, ontzettend leuk dat je deze route erin hebt gezet. En ik kom nog wel eens in Friesland. Ik heb er nog familie zitten, dus ik ga nog een keertje rijden. Jij ook?
Maar als je een keer gaat dan, en ik heb geen familiedag, dan ga ik met je mee.
Ja, ja, want je hebt nog wel eens een familiedag. En daarover gesproken, wij hadden het al eventjes over de Whisky 60. Die hebben wij gereden. En in de Whisky 60, daarin hebben wij de organisator Wilfred gesproken. Eventjes luisteren hoe dat daar ging.
Zo, nou, we staan hier in de kantine ergens in Wieten. Wieten. Maar Robert, je praat wel erg lekker zo met de volle
mond. Ik heb een heerlijke volle koek. Vers van de bakker.
Maar er staat nog iemand bij ons, Wilfred. Wilfred, goedemorgen. Kun je eens even vertellen wat we hier aan het doen zijn?
Ja, goedemorgen. Ja, jullie zijn nu aan het genieten van de koffie en de koek. Voor de start van de Whisky 60 Winter Gravel.
Kijk, de Whisky 60 Winter Gravel. En het weer is fantastisch. Mijn eerste event dit jaar. Voor jou ook, Robert?
Voor mij wel, ja. Ja? Wow. Ik heb er nog niet eentje gedaan trouwens.
Nee, hè? Klinkt goed met zo'n koek in je mond. Hey Wilfred, hoe is de opkomst vandaag?
Ja, supermooi. Ongeveer 140 inschrijvingen. En dat is voor iets wat ik in mijn eentje organiseer, zo'n beetje echt een grootste opkomst. En super tevreden mee.
Nou, kijk, dat is hartstikke mooi. En nu hebben wij al een heel deel gefietst, want wij fietsen de route vanuit Nijverdal en Hellendoorn. We pakken hem op in Ommen en dan vervolgens rijden we naar de start en dan rijden we door en dan ergens onder Lemelen steken we af terug. Sommige delen waren behoorlijk nat, maar je hebt de route al een paar dagen geleden verkend. Heb je nog wat aangepast aan de route? Want er was veel regen gevallen natuurlijk.
Ja, ik heb wel wat moeten aanpassen. Precies dat stuk hebben jullie ook al gehad. Dat was nabij Vilsteren. Daar is de Vecht enorm overstroomd en er is ontzettend veel water. Dus daar zijn een paar gravelstroken helaas, of onverharde stroken, daar heb ik uit moeten knippen. Dus dan rij je iets meer over de dijk of over de weg. Maar over het algemeen valt het heel erg mee. Ook qua bomen, nog een paar kleine aanpassingen moeten doen waar wat bomen over het pad lagen. Maar het grootste gedeelte is eigenlijk gewoon goed te doen. Dat valt me heel erg mee gezien de omstandigheden, weersomstandigheden die we hebben gehad de afgelopen weken.
Nou, dat kunnen wij beamen, want het lag er prima bij, Robert. Inderdaad, een paar stukjes behoorlijk nat. Maar over het algemeen...
Het laatste stukje was slecht hier naartoe, vlak hiervoor. Dus, maar goed, een beetje ploeter en banjer en dan wil het.
Dan komt het wel goed. Hey, en nu is het hartstikke mooi weer, daar hebben we geluk mee. Nu organiseer je dit in je eentje, maar je organiseert nog meer routes of events, geloof ik. Hè? Wat kunnen we nog verwachten dit jaar?
Sowieso gaan we nog klinkers karren. Dit jaar is 23 april vanuit Havelten in Drenthe. En daar ga ik dit jaar ook een gravelroute bij doen. Dus dat wordt klinkerskarren en gravelgrinden. En wat verder op de agenda staat, is nog een beetje kijken wat er lukt. Omdat ik het wel part-time doe. Dus het is een verzoek soms naar tijd. En omdat er vorig jaar niks kon, was het ook nu voor Whisky 60 en voor klinkerskarren eigenlijk weer opnieuw organiseren. En dan kost het gewoon veel tijd, zo'n eerste keer. Dus we gaan even kijken wat er verder in het jaar nog kan. Maar er komt sowieso meer de komende maanden en jaren.
Nou goed, het weer is mooi, de koffie is lekker en de koek is al half op bij Robben. Dus ik denk dat we zomaar even op de fiets stappen.
Ik denk het wel. Ja, ik zit te kijken, 23 april kan ik wel klinkers karren.
Oh, kijk.
Nou, dat is mooi. Pakken we mee. Even bedankt.
Supermooi.
Ja, dat lijkt me echt tof.
Klinkerskarren.
Klinkerskarren.
Klinkt goed, hè? Klinkt als. Ja. Nou, dit was dus de Whisky 60. Het was een leuke tocht.
Hoe vond je hem?
Ik vond hem lang. Want na corona lag ik er toch even goed af. Vond ik zelf.
Ja.
Mocht ik... ik had dus een escape. Dat was mijn excuus. Volgens mij zat ik op een gegeven moment erdoor. En toen voelde jij je heel sterk. Toen ging je telkens een wieltje voor mij rijden, zeg maar. Toen voelde ik mij helemaal niet lekker.
Ik heb me niks van herinneren.
Nee, geen actieve herinnering.
Nee.
En daarna toen haakte jij ook een beetje af. Toen we weer bij Lemelen waren eigenlijk.
Ja, bij Lemelen toen het was ook in één keer redelijk klaar. Toen kon ik nog de beentjes rond krijgen. Maar met jouw praten had ik weinig puff meer voor.
Ja.
Maar
weet je waar ik het aan merkte?
Nou?
Ik zei, hoe kunnen we nou het beste het snelste terugrijden? En elke route die je voorstelde was een omweg, was een detour.
Ja, maar dat heb ik geleerd van Bas.
Ja.
Soms moet je een detour maken.
Ja, dat is waar.
Ja. En maar in mijn hoofd zit, als ik dan normaal aan het fietsen ben, dan moet je altijd die route, moet je altijd fietsen vanaf Leemelen naar huis. Of zo fiets ik altijd. En dat geeft mij dan een rustgevend gevoel, denk ik.
Ja.
Dus, maar goed, achter jou, of in jouw rug vond ik het echt wel heel erg prettig.
Wel, hè? Je kon je daar goed verschuilen natuurlijk. Ja. Nou, dit was dus de Whisky 60. Erg leuke tocht. Heerlijk weer. Dat scheelt natuurlijk ook wel.
En we hebben de dikke 100 weer aangetikt.
Ja, de 125 kilometer. Dat was dikke prima. Nou, mocht je nu ook een heel leuk event organiseren... Dan is het zo dat je gewoon ons dat kunt laten weten. En als wij dan fietsen... Ja, dan moet je ook vanuit gaan dat wij in één keer de microfoon onder je neus drukken en dat je zelf terug hoort in de podcast.
Mits de koeken zijn.
Precies. En er moeten goede boterkoeken zijn. Nou, die koeken waren goed hoor. De boter droopte nog net niet uit, maar die waren erg lekker. Als we er dan zijn, dan kun je natuurlijk gewoon even reclame maken. Nou, 13 maart bijvoorbeeld, dan ben ik bij de parelkoers van de Katushi fans. En dan ben ik dan alleen, want Robert heeft een familiedag.
Ik kan die dag niet. Dat is wat anders.
Oh. Nee, er is een waardige vervanger. Er gaat een kale man uit Hilversum gaat mee. Dus dan weet je wel wie dat is.
Oké. Okay.
Dus misschien dat hij nog een keertje wat wil zeggen.
Een vriend van de show.
Een vriend van de show, zeker. Over vriend van de show gesproken. Daar kun je dus de winactie vinden. Je kunt ook vriend van de show worden. En volgens mij hebben we dan alles gehad. Heb ik al gezegd dat je de groeten van de week kun je ook meedoen. Ja, heb ik ook al... gezegd, dat weten de mensen inmiddels wel. Nou, wat we nog wel even moeten zeggen is wat we gaan doen de volgende keer.
We staan hier.
Dat is de verkeerde. Dan moet ik eventjes een ander knopje hebben. We hebben Renata al lang niet meer gehoord. Maar...
De Vot, ultimo kilometro.
Wat gaan we doen de volgende keer?
Wij gaan naar België.
We gaan naar België, hè? Ja, zeker.
Ik heb daar zin in, jongen.
Ja, heb je zin om die kassei op te knallen?
Ja, ik zag... De beelden weer voorbij komen afgelopen weekend. Ah, echt.
Ja, en we gaan nog met ploegmaats en Cycling Destination op event in België, in Flandrien Hotel. Je kunt er nog steeds mee. We zullen nog een linkje delen. 25 tot en met 27 maart kun je als prof in Vlaanderen, in Brakel, kun je mee. En dan hebben we een heel verzorgd weekend met fietsen, routes, hotel, museum, fietsenmuseum. En wij nemen daar een podcast op. Heet dan Mannenweekend.
Daar ben ik wel eigenlijk wel weer aan toe aan een mannenweekend.
Ja, maar we moeten niet alleen maar mannenweekenden doen. We moeten ook wat meer met vrouwen gaan praten, vind ik.
Ben ik ook wel met je.
Ja, dus binnenkort gaan we ook praten met fietsvrouwen. Kirsten Boerichter is daarbij betrokken. Ja. En we gaan ook nog met Daan Kruithof van Bike Shoe for You zitten om het te hebben over schoeisel. Als wij onze tocht gaan doen richting Denemarken, dan moeten wij wel goed schoeisel hebben. En van schoeisel waar je ook naast de fiets op kunt lopen.
Absoluut.
Dus, volgens mij, kijk, hoor de muziek al, zijn we aan het einde gekomen van deze vijfde podcast alweer van dit seizoen. En dat doen we met veel plezier. En deze podcast werd gepresenteerd door uw twee favoriete tukkers, Robert Vlim en mezelf, Maarten Visser. En vandaag spraken wij Guy Burgerhout over Le Trois Ballons. Ik denk dat als er een Le Quatre Ballon was, had hij hem ook vier keer gereden,
absoluut.
Robert. Dat doet hij gewoon. Wij danken Edjondo voor de sponsoring en de kleding van de show. En verder danken wij Canyon # Fiets van de Show en onze fonkelnieuwe partner Komoot voor al uw routes en de yearlings voor een heerlijke muzikale ondersteuning. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt bij hetskoers.nl, de leukste wielenblog van Nederland en Vlaanderen. En wil je nou reageren of een suggestie voor een onderwerp doen, dan kan gewoon. Sluit je dan aan bij onze vrienden van de show of volg ons op hun Twitters en het oh zo hippe Instagram. Jullie kunnen ons daar vinden onder @hetiskoers, @pedaleurs, @robertvlim en @hengelaar. En vind je dit nou een leuke podcast? Je kunt tegenwoordig ook reviews achterlaten op Spotify. Doe dat dan ook. Er zijn er al een aantal die dat gedaan hebben. We kregen al ruim 4 sterren, dus daar zijn we heel erg blij mee.
Zo.
En dan help je gelijk anderen om ons te vinden. Spraakberichtjes, kan op vriend van de show. Die laten we ook gewoon horen. En, nou, dat was hem wel weer. Ik zou zeggen, goed gewoon en tot de volgende keer.
Goed gewoon.
Ciao.
Ciao.